Goedenavond allemaal. Ik open deze eerste commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving van 5 februari 2020 en heet iedereen van harte welkom. Deze commissie zullen onze collega's Metsers en ik om en om in principe voorzitten en we hopen u op een goede manier door deze vergaderingen te leiden. Bericht van verhindering hebben we ontvangen van de Partij van de Dieren. Zijn er nog andere afmeldingen van uw kant? Nee, dan gaan we snel naar het vaststellen van de agenda. We hebben vanavond 4 oordeelsvormende onderwerpen op de agenda staan. We hebben bij de mededelingen een mededeling vanuit IPO die meneer Ansijn zal geven, die aanwezig is. En deze keer staat er nog geen vaststelling van de besluitenlijst op de agenda. Dat zal vanaf de volgende commissies wel het geval zijn. Die van de integrale ad hoc commissie die wordt bij de volgende statenvergadering vastgesteld. En daarna gaan ze in de commissies mee. Zijn er nog andere onderwerpen die u op de agenda wilt plaatsen of kunnen we hem zo vaststellen? Dan is die vastgesteld. Dan beginnen we met de mededelingen. De presentielijst gaat rond. En de vraag is of u daar even alert op wilt zijn en wilt tekenen. En dan wil ik de heer Ansijn uitnodigen om een mededeling te doen over het IPO.
Nee hoor, we doen het zonder kaartje.
Ja, dit is zonder kaartje?
Of ligt mijn kaartje er?
Ja, oh, mijn kaartje.
Maar is jouw kaartje? Nee, ik ben goed verstaanbaar en ik ben ook zichtbaar, zie ik. Ja, dank u voorzitter. Ik was wat sneller aan de beurt dan dat ik mij psychologisch in de voorbereiding had zitten. We hebben een extra AV van het IPO op 18 februari. Dat komt omdat wij in het vorige AV hadden wij een ingelaste presentatie voor de extra huisvestingskosten voor wij. En we hadden in de AV een afkeuring van de of afwijzing van de budgetverruiming van het IPO. Kijk, daar heb ik toch een kaartje. En nou hadden wij gehoopt dat wij de stukken die bij die onderwerpen horen, dat we die al binnen hadden, zodat we die met u gedeeld zouden kunnen worden en dat we het hier in de commissie het met elkaar erover konden hebben en dat u aan ons uw boodschap zou kunnen meegeven over wat u wilt dat wij in het AV gaan vertellen. Echter, die stukken zijn er nog niet. Vandaar dat wij het voornemen hebben om uiteraard wel naar de AV te gaan. Maar dan met uw instemming de boodschap dat wij aanhoren wat dan, of lezen wat de stukken zijn, die misschien een dag van tevoren geleverd worden. Aanhoren wat er verteld wordt, maar dan wel met de voorwaarde dat we eerst weer met u gaan praten in onze cyclus hier, voordat wij tot een advies gaan komen. Dus dat is ons voorstellen nu. Nog aanvullingen?
Nee? Okay. Ik begrijp dat dit tot een vraag leidt, meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, dan lijkt me dat u te laat bent. Of is dat niet zo?
Te laat voor wat?
Nou, om onze mening mee te wegen in uw AV van 18 februari.
Ja, dat is precies wat ik zeg. Wij kunnen dus geen mening geven op 18 februari. We kunnen hooguit mededelen dat wij kennis nemen van wat daar verteld wordt, maar dat we eerst weer teruggaan naar de Staten hier.
Dus daar wordt 18 februari geen besluit genomen?
Dat is het voorstel wat we vanuit Flevoland, hè, want we weten natuurlijk niet wat de andere provincies doen, maar dat is het voorstel om dat vanuit Flevoland in te brengen.
Omdat Flevoland het zat is dat altijd die stukken te laat zijn.
Ik begrijp u deze opmerking, maar u mag nemen van meneer Simonsen naar het IPO.
Nou, de boodschap is helder, volgens mij wat meneer Simonsen zegt.
Dank u voor deze mededeling. Dan kijk ik nog rond. Zijn er nog andere mededelingen, ook naar de gedeputeerden? Is daar nog een mededeling vanuit? Nee? Dan gaan we verder naar de oordeelsvormende onderwerpen. En we vragen daarom u een mening te geven of in ieder geval aan te geven wat u nog nodig heeft om uw mening te kunnen vormen. En dan gaan we beginnen met de eerste en dan nodig ik gedeputeerde De Reus uit. Dat gaat over de autoriseren van de investeringskrediet vooruitlopend op de startaanbesteding display dynamische reisinformatiesysteem. Aan de staat wordt voorgesteld om een investeringskrediet ter hoogte van geraamd bedrag van 350.000 voor dit systeem te autoriseren. En deze zijn al meegenomen als kapitaalslasten en structureel gedekt in het programma Mobiliteit. Ik kijk even rond. Wie wil hier graag het woord over voeren? Dan begin ik bij de heer Simonsen van de SGP. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Voor het oog een goed afgewogen voorstel. Zo hebben we er als fractie ook naar gekeken. Waar de displays geplaatst moeten gaan worden. En ook de kosten, die snappen wij wel en de manier waarop. En ook dat er in deze nieuwe moderne tijd natuurlijk veel meer met apps gewerkt wordt als dat er een aantal jaar geleden gedacht werd. En het laatste wat je dan als fractie doet is even een belrondje door de provincie Flevoland of de mensen in Flevoland er ook mee eens zijn. Wetend ook dat openbaar vervoer een hot item is in sommige dorpskernen en bij sommige gemeenten. Ja, en dan, voorzitter, is de conclusie die wij moeten trekken dat er eigenlijk geen mensen in dorpen of gemeenten zijn geraadpleegd op dit dossier. Wel op het laatst nog geïnformeerd, maar echt geraadpleegd, zover zijn wij niet gekomen. Dus die vraag die wil ik maar bij de gedeputeerden neerleggen of dat wel voldoende gebeurd is. En of als dat niet zo is, of het dan toch niet verstandig is om dat alsnog te doen. Een andere vraag die bij de SGP leven zijn, wij missen eigenlijk een display bij de Domineesweg. Was die niet gewenst? Is er wel naar gekeken? En hoe gaan we om met bewoners van het AZC of van de AZC's in Flevoland die niet weten van het gebruik van een app? Of arbeidsmigranten die de taal al nauwelijks machtig zijn en waar we toch ook mee te dealen hebben in Flevoland die ook gebruik maken van openbaar vervoer? En wat doen we tussen eind 2020, wanneer we de huidige voorzieningen stopzetten, en eind 2023, wanneer de nieuwe concessie in werking gaat? Wat doen we in die tussentijd? En, het laatste vraag van de SGP, voorzitter, hoe flexibel zijn we straks in het aansluiten van andere verkeersmodaliteiten op deze modaliteit?
Dank u wel. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Bogaert. Ja.
Maar je hebt het goed, voorzitter. Dank je wel. Wij hebben ook nog wel een vraag bij inderdaad een helder stuk. We kijken met die displays ook al 10 jaar vooruit. En in het overzicht zien we wel dat er al rekening wordt gehouden met de verbouw van de bushalte in op Urk en met de verbouw van het Centraal Station in Lelystad. Dus we vroegen ons ook wel af, zijn die displays nou voor 10 jaar vast op dezelfde plek of is daar ook nog wat flexibiliteit in mogelijk, zodat als we er misschien achter komen dat het op een ene plek beter past dan op een andere, dat we ze kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld de Domineesweg. Maar ik denk ook even aan wat erin staat is dat bij Emmeloord wordt het medisch centrum genoemd. Nou, er zijn er 2 en er wordt op 1 plek verder ontwikkeld voor de toekomst. Ik ben wel even benieuwd naar de gedeputeerden over hetzelfde medisch centrum hebben. Of dat u sowieso straks al de display moet gaan verplaatsen. Omdat het medisch centrum naar de plek gaat van het Antonius ziekenhuis. Daar was ik wel benieuwd naar.
Meneer Van Rooy van 50PLUS.
Dank u, voorzitter. 50PLUS vindt dat informatievoorziening voor het openbaar vervoer van groot belang is. En zodat de burgers ook goed op de hoogte zijn van de relevante tijden en informatie. We hebben 2 kleine kanttekeningen die we willen plaatsen. Naarmate we ouder worden hebben wij natuurlijk iets minder zicht over het algemeen. En voor mensen die slechtziend zijn en ook voor blinden, voor de kleine display, of die inderdaad goed genoeg zichtbaar is. En de andere opmerking die we hadden is met betrekking tot de mogelijkheid of er een knop op kan komen op die apparaten, die wanneer je die indrukt, dat die in principe de tekst uitspreekt. Tegenwoordig hebben we allerlei technische mogelijkheden om getypte tekst uit te laten spreken. En misschien zou het een optie zijn om mee te nemen, om een knop erop te hebben, zodat die daadwerkelijk uitspreekt van wat er op het display staat. Dat tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Jouwsen van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat is een erg duidelk onderwerp. Aangezien dit ook erg prettig is voor de reiziger, zal de PVV ook zeker voor dit onderwerp stemmen. Om dit ook eenmalig als kapitaallast op te nemen in de begroting. Hierna zal dat dan ook structureel geregeld zijn. Is dit het bedrag of kunnen we toch nog onverwachte tegenvallers verwachten? Dat is dan nog een vraag aan de gedeputeerde.
Dank u wel. Meneer De Reus van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had nog één vraag aan de gedeputeerde. Er zijn tegenwoordig is het vrij eenvoudig bij dit soort displays om een zonnepaneel erbovenop te zetten, waardoor hij zichzelf van stroom voorziet. Dat scheelt natuurlijk uiteindelijk in de kosten ook. Is de gedeputeerde van plan om dat ook mee te gaan nemen in de aanbesteding?
Dank u wel. Nee, niemand meer vragen? Dan gaan we naar de gedeputeerde. U heeft een aantal vragen gekregen en een aantal meningen. En u het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, hij doet het. In ieder geval, dank voor de positieve opmerkingen, de steun voor deze aanbesteding. Wij doen dat samen met, zoals u weet, met Overijssel en Gelderland, waar wij ook de aanbesteding IJssel-Vecht hebben gedaan. We zitten allemaal in de tijd van het einde van de huidige displays. En wat we gedaan hebben is gekeken naar waar moeten de displays komen. Dus we hebben een beleidslijn vastgelegd van hoeveel reizigers moeten er minimaal. En om een voorbeeld te geven, een kleine display komt waar maar één buslijn is, of soms komt daar geen buslijn. En waar veel buslijnen samenkomen, heb je ook een grotere display. Dus dat zijn gewoon de criteria die we met de andere provincies ook vast hebben gesteld. Wij hebben niet individuele bewoners geraadpleegd, maar wat we wel hebben gedaan is met Rokoff, die de bewoners vertegenwoordigt, hebben we wel overleg gevoerd. En die zijn akkoord gegaan met het voorstel wat de drie provincies per provincie hebben gedaan. En vervolgens hebben wij ook met de verschillende gemeentes overleg gevoerd. Van of die zich ook hierin konden vinden. Dat afstemmingsoverleg is dus geweest. Alleen niet rechtstreeks met de bewoners, maar ik denk dat met Rokoff, dat als je met de ene bewoner gaat praten, dat je dan ook met de andere bewoner moet gaan praten. Dus Rokoff vertegenwoordigt de bewoners en dat leek ons eerlijk gezegd voldoende. Dan de vraag, even kijken, ik moet er even langs gaan, langs de vragen. Er werd gevraagd of er een gat zit tussen eind 2020 en 2023. Nee, volgens mij niet, want het sluit gewoon aan. We moeten nu met de aanbesteding starten. En dat betekent gewoon dat ze dan op tijd zijn. Dus wat mij betreft en mijn informatie is dat er geen gat tussen zit. Maatwerk is altijd mogelijk. We moeten kijken van, om een voorbeeld te geven met Urk. Want Urk wil de busroutes in de gemeente Urk vervangen of aanpassen. Bijvoorbeeld naar één centraal busstation of twee busstations. Daar zijn ze nog niet uit. Er staan nu een aantal informatiepalen, borden of drissen. Maar we zijn met Urk nog in overleg. Want als er één centrale bushalte komt op Urk, dan komt daar een grote display, omdat er dan ook meerdere lijnen bijvoorbeeld langskomen. Even voor alle duidelijkheid, op alle bushaltes, ook waar geen DRIS-display staat, daar heb je nog steeds de routeinformatie, want dan komt er maar één buslijn langs en dan staat er bijvoorbeeld 12 uur 12, 12 uur 24, 12 uur 36, et cetera. Maar er zit ook een QR-code op en als je daar die QR-code scant, dan krijg je te zien, als je de app hebt, dan krijg je te zien wanneer de volgende bus komt. Dus al die informatie is dan automatisch wel beschikbaar. Dan zit ik even te kijken. De vraag van de PVV over onverwachte tegenvallers. Ja, we hebben een marge, een budget van 10% onvoorzien. Dat is gebruikelijk, dus daar kunnen wij eventuele tegenvallers mee opvangen. De vraag van 50PLUS met de QR-code, kan die ook naar spraak? Dat schijnt mogelijk te zijn. Dus dat kunnen we meenemen.
Dat roept een vraag op, meneer Van Rooij.
Ja, we hadden het niet specifiek over QR-codes, maar toch een groot gedeelte van onze achterban weet niet wat een QR-code is, helaas. Wordt wel steeds minder. Maar de mogelijkheid bijvoorbeeld tot het hebben van een knop op het systeem, zodat het systeem op dat moment de laatste informatie geeft. Door middel van spraak.
Gedeputeerde.
Dat weet ik niet. Dat zouden we even moeten uitzoeken. Ik kijk even naar de ambtenaren of dat kan, of dat erin past. Wij kijken of dat in de app kan worden meegenomen. Is dat voldoende op dit moment? Dan zit ik even te kijken. Ik had het al over die flexibiliteit en maatwerk. Dus verplaatsen van haltes op een gegeven moment. Dan kan zo'n DRIS-paneel kan worden verplaatst. Dus in zoverre is het flexibel. Dan zit ik even te kijken. Tegenvallers, het kleine display. Klein display is goed genoeg zichtbaar. Mevrouw Bogert had een vraag. En die ben ik in de snelheid... Los van de positieve opmerking heb ik daarna de vraag niet meer genoteerd.
Kunt u het nog een keer herhalen?
Natuurlijk herhaal ik hem. U heeft de vraag over het maatwerk en de flexibiliteit beantwoord. Ja. Prima. In de tekst staat een display bij het medisch centrum Emmeloord. Wat is volgens u het medisch centrum Emmeloord?
Dat moet ik even opzoeken. Dat is de bushalte die momenteel medisch centrum heet in Emmeloord. Er is een bushalte.
Het is goed dat u in de politiek zit.
Maar er is een bestaande bushalte. En die heet Medisch Centrum en daar komt die.
Nee, prima. Maar eigenlijk is het antwoord over de flexibilisering al genoeg. Omdat het Medisch Centrum verplaatst wordt naar een andere locatie. En het is belangrijk dat daar dan de voorziening volgens mij in de TCT komt.
Ja, daar als daar de buslijn dan ook langs rijdt. Ja, oké. De zonnepanelen, ik moet hem even meenemen, dat weet ik niet of dat automatisch kan. Ligt aan de aanbesteding. Ja. Oké, dan was ik volgens mij volledig voorzitter.
Ik zie meneer Simonsen nog iets onder uw attentie willen brengen.
Ja, voorzitter, want ik ben nog niet helemaal tevreden. De gedeputeerde zegt de gemeentes zijn geraadpleegd. Maar zijn de gemeentes echt geraadpleegd, is vraag 1. En zijn ze het ermee eens? Dat is vraag 2. U hebt ook nog niks gezegd over hoe we met bepaalde bevolkingsgroepen omgaan. AZC's of met arbeidsmigranten, dat schaar ik niet onder flexibiliteit. Maar daar is natuurlijk wat meer nodig. Is daar aan gedacht? En heb je daar een antwoord op de behoeften van die groepen, zeg maar, met deze toedeling van de DRIS? Goed, het belangrijkste vind ik echt dat dorpsvoorzitters van niks weten eigenlijk.
Ik zie dat er een interruptie op u komt, dus ik wil mevrouw Bogaert het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben wel benieuwd bij de vragen die de heer Simonsen stelt. Daar proef ik bijna of u het gewoon dan niet nodig vindt, ongeacht of bewoners wel of niet geraadpleegd zijn, of er displays komen. Het lijkt wel of u dat liever dan niet heeft. Terwijl het eigenlijk toch gewoon een toegevoegde waarde is voor iedereen. En de vraag is of je daar zelfs een aparte bonusraadpleging op moet doen.
Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, ik kan geen dorpsvergadering bijwonen. Of het gaat over openbaar vervoer en de angst dat openbaar vervoer verdwijnt. Het slechtste wat we in dit geval kunnen doen is... iets daar plaatsen zonder dat de mensen ervan af weten waar het toe doen en dat ze niet geraadpleegd zijn. Dat is echt het slechtste. En ook het minste wat je kunt doen is even die inspanning wel plegen. En dat is waar ik op doe. Het kan ook zijn dat er niks veranderd wordt. Maar er kan ook zijn dat er net een andere behoefte is als we nu doen. En ik zou dat gewoon heel slecht vinden. En het is ook niet in een stijl zoals deze gedeputeerde pleegt te opereren. We hebben daar diverse voorbeelden van gehad waarin daadwerkelijk de buurt geraadpleegd wordt. Dat moet je hier ook doen. In welke vorm dan ook, dat is dan aan hem. Maar dat is, voor zover ik kan overzien, niet gebeurd. Ook niet via het Rookhof.
Ik geef de gedeputeerde het woord.
Ja, op de eerste vraag, gemeentes geraadpleegd, zijn ze het er ook mee eens? De gemeente NOP, de Noordoostpolder, is akkoord. De gemeente Urk, daar zijn we nog mee in overleg, want die worstelen zelf ook met de buslijn en het centrale halte. Ze hebben nu een aantal displays en we hebben gezegd, er komt één grote nieuwe display bij de centrale bushalte. Als er geen centrale bushalte komt, dan hebben we nog één of twee displays. Maar wat de beleidslijn is, is, als er maar één bus langs rijdt en er is onvoldoende passagiersaanbod, dan zetten wij in beginsel geen display neer, want het is niet, om het maar per saldo, het kost 3,5 ton, de hoeveelheid die we nu hebben, en het kost duizenden euro per display, dus we gaan niet zomaar overal een display neerzetten. En het verdwijnen van een display betekent niet, ten eerste niet dat er geen informatie is, want je hebt nog steeds de bushaltes met de borden, met dus ook de QR-code, waar iedereen naar kan kijken. En als er maar één bus langs rijdt, dan weet je dat over het algemeen en je kan hem scannen. We hebben Rokoff aangezocht, daar hebben we het overleg mee gevoerd. En dat is ook waar wij altijd over dit gebied met alle vormen van openbaar vervoer met Rokoff praten. Dus dat is onze gesprekspartner. En vervolgens hebben we dat met de gemeentes getoetst. Dus volgens mij hebben we dan ons werk gedaan. En als je geen display hebt, betekent niet dat er of een display verdwijnt. Dat betekent niet dat de buslijn verdwijnt, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ik denk dat wij, en ik waardeer de opmerking van u gaat vaker met bewoners in gesprek. Dit is een zorgvuldig proces. We zullen er ook over communiceren hoe we het gaan doen. Maar om nou aan de voorkant alle dorpen langs te gaan en een rondje van wat wilt u. We hebben dat heel zorgvuldig gedaan. We hebben een beperkt budget beschikbaar en dat hebben we zo efficiënt mogelijk ingezet met de grote en de kleine displays. En mooier kan ik het even niet maken.
Meneer Simonsen.
Tot slot, voorzitter. Ik moet het doen met dit antwoord van de gedeputeerde. Toch constateer ik dat dat best wel hele stellige antwoorden zijn. De gemeenten zijn geraadpleegd. Gemeente Nop is akkoord. Ik vind dat toch best stellig. Ik kom tot de conclusie dat dit in ieder geval in de Statenvergadering geen hamerstuk kan worden. Want ik wil daar toch nog een inspanning op plegen of... het is zoals ik het tot op heden beleefd heb. Want dit zijn twee meningen tegenover elkaar. En dan kom ik er in de Statenvergadering maar op terug.
U heeft dan meteen een voorschot genomen op de volgende stap. Dus op zich is dat ook wel weer duidelijk. De vraag is alleen, want u geeft aan dat u eerst nog iets wil onderzoeken. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, we maken het een hamerstuk tenzij ik andere informatie heb. En dan maak ik er een bespreekstuk van. Oh, dat kan niet, hoor ik hier. Dus dan is uw route logisch. Nou, dan hoef ik de vraag ook niet te stellen aan de rest. Maar ik doe hem toch. Is voor de rest wel een hamerstuk. Dus dan is meneer Simons aanzet in de Staten. Meneer De Reus?
Ja, voorzitter. Ik voel me nog even af. Als we dan aanvullende eisen willen stellen voor de aanbesteding, kunnen we die dan in de besluitvorming meegeven? Is dat de juiste procedure?
Meneer De Reus?
Daarvoor moet ik even kijken naar de ambtenaren van, kunnen we dat nog inbrengen? Want ik snap uw vraag natuurlijk, want u wilt waarschijnlijk in de aanbesteding zeggen dat boven elke adres een zonnepaneel moet. Bijvoorbeeld. Ik krijg een antwoord binnen, dus ik moet even kijken. Ja. Aanvullende eisen. Betekent, dit is gebaseerd op de 3,5 ton. Dus aanvullende eisen betekent duurder. Dat betekent dat er meer geld bij moet. Of naar minder drissen. Want de 3,5 ton, dat zit in het budget. Dat hebben we op dit moment beschikbaar.
Ja, tenzij het een eis is die per saldo natuurlijk geen geld kost.
Ja, dat zou heel mooi zijn, maar over het algemeen denk ik dat als je een vraag stelt om er iets bij te doen, dat geld gaat kosten. Maar we nemen hem in ieder geval mee. Ik snap uw opmerking en dan kijken we gewoon wat we daarmee kunnen.
Dat meenemen is voldoende voor u, meneer De Reus? Ja, begrijp ik, ja. Meneer De Lange?
Ik wilde vervolgens zeggen dat wij dit als een hamerstuk gaan zien. Wij vonden het een zorgvuldig stuk. Daarbij ook realiseren dat iedere wens die erbij komt de kosten omhoog graag zou stuwen. Openbaar vervoer moet ook betaalbaar blijven. En ik denk dat dit een hele mooie afweging is geweest. Dus wij willen de gedeputeerde hiervoor danken. Een mooi stukje.
Mevrouw Kleinstra, VVD.
Ja, ik vind dat de collega van Forum dit prima verwoord heeft. En daar sluiten we ons graag bij aan.
Nou, dat vind ik ook een goed voorstel. Voor ons is dit ook een bespreekstuk. Een hamerstuk.
Ja, het wordt een bespreekstuk, maar u geeft aan dat het wat u betreft een hamerstuk had kunnen zijn.
Ja, ja. Absoluut.
Nog een soort van stemverklaring willen geven dan over een wel of niet een hamerstuk? Nee? Dan concluderen we dat het een bespreekstuk wordt en dat de eerste set is aan de heer Simonsen van de SGP om daar in de staatsvergadering over te beginnen. Dan dank ik de gedeputeerde. Dan gaan wij verder met het volgende onderwerp. Dat is het ontwerp cultuurnota 2021-2024. En daarvoor nodig ik de gedeputeerde Rijsperman uit. Aan de Staten wordt voorgelegd het ontwerp van de cultuurnota 2021-2024 vast te stellen en ter inzage te leggen en de financiële consequenties te betrekken bij de definitieve vaststelling van de cultuurnota die op 1 juli dit jaar zal plaatsvinden. In de nieuwe cultuurnota ligt straks vast uit welke rol en visie de provincie in die periode het beleidsveld cultuur invulling gaat geven en langs welke lijnen de culturele infrastructuur verder wil versterken en Flevoland aantrekkelijk wil maken. Afgelopen 15 januari heeft u de cultuurnota beeldvormend besproken. En ik wil u vanavond vooral oproepen tot onderling debat. En wie mag ik daarvoor als eerste het woord geven? Helemaal niemand? Mevrouw de Boer van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toon mij uw cultuurnota en ik zeg wat voor provincie u bent. Dat is natuurlijk een variant op toon mij uw vrienden en zeg wie u bent. Flevoland is een volwassen provincie geworden en dat zie je vooral aan de cultuurnota die voor ons ligt. Die verdient een groot compliment aan de ambtenaren en alle inwoners die hier aan hebben bijgedragen en niet in de laatste plaats aan het college. Cultuur is voor iedereen. Cultuur is belangrijk in zichzelf, als bindmiddel voor de samenleving, als versterking van het vestigingsklimaat en als stimulans voor toerisme. D66 vindt dat cultuur er moet zijn voor alle inwoners in de hele provincie en ziet daarom nog een aantal mogelijkheden om de cultuurnota nog mooier te maken en kunst en cultuur meer bereikbaar te maken voor iedereen. Het eerste onderwerp wat we graag onder de aandacht willen brengen is de cultuureducatie. Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs worden daarvoor leerlijnen ontwikkeld, maar kunst en cultuur is wat ons betreft voor iedereen en dus ook voor de allerjongsten. D66 ziet de leerlijn cultuureducatie dus graag doorgetrokken naar de jongere leeftijdsgroep, dus de groep van 0 tot 6 jaar, via de kinderopvang. D66 vindt dat alle kinderen moeten kunnen meedoen. Hoe jonger je daarmee begint, hoe kleiner de kans op achterstand en sociale ongelijkheid. Door de wereld van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar te verrijken met dans, drama, expressie en beeldende kunst, wordt ook hun ontwikkeling gestimuleerd. We hebben daar in de beeldvormende sessie ook al aandacht voor gevraagd. En we zouden graag binnen de bestaande financiële kaders een opdracht zien aan de culturele sector om dit verder uit te werken. En zullen daarvoor ook een amendement voorbereiden. Ons tweede aandachtspunt is de Flevolandse talentenlijn. Kunst en cultuur is voor alle inwoners in heel Flevoland. Maar is dat wel zo? Voor Flevolandse talenten maakt het misschien wel een verschil of je in Almere of in Marknesse woont, of in Dronten of in Zeewolde. Wij vroegen ons af of er voor jonge inwoners de mogelijkheid is om zich verder te ontwikkelen in een talentenlijn, bijvoorbeeld via de amateurkunst naar professionele opleidingen. Is dat pad er? En wat is de rol van de verschillende gemeentes hierin? Om op die vraag te kunnen antwoorden, moeten we dat eerst inzichtelijk hebben, welke verschillen er in de provincie zijn. Onze vraag is of het college daar inzicht op heeft en of het college ook onze nieuwsgierigheid daarna... ik ben nog niet klaar.
Nou, ik ga u toch even onderbreken, want mevrouw Kleinstra wil u een vraag stellen.
Ja.
Ja, ik had eigenlijk een vraag over het eerste punt wat u zo net aangaf.
Ja.
Ook de kinderen van 0 tot 6 jaar, zeg maar, mee te nemen in het voorstel. En u zei van nou, we gaan een amendement voorbereiden en we willen graag binnen de huidige budgetten dat wel opgenomen wordt. Maar wilt u dan ook iets laten vervallen? Want anders wilt u er iets bij binnen hetzelfde geld. Hoe ziet u dat dan voor u? Of kan er ergens anders misschien ook wat af?
Dat is mijn vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een vraag die we graag aan het college willen stellen, of daar een mogelijkheid is. Want we begrijpen natuurlijk dat het wel binnen de kaders die, financiële kaders die al gesteld zijn opgelost moet worden.
Mevrouw Kleinstra.
Ja, dan is mijn vervolgvraag, als de gedeputeerde zou zeggen van nou, als u meer wilt, binnen de bestaande kaders, dat kan niet zonder extra geld. Stel dat het antwoord zou zijn, trekt u het amendement dan ook dus in?
Ja, want ik denk
mevrouw de Boer.
Dank u. ik wacht daarover graag even het antwoord van de gedeputeerde af, omdat ik dat inzicht in de financiën niet voldoende heb.
Ik geef het woord aan de heer Isma. Draai je bordje even, helpt. Ismaili Abouli.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik had een vraag in de richting van mevrouw Kleinstra van de VVD. Want u vroeg net aan mevrouw Den Boer van D66 van stel dit amendement kost geld, trekt u dat dan terug? Ik zou hem graag anders willen benaderen. Stel dat we met een modus operandi, een andere werkwijze, de inhoud van uw motie kunnen bereiken. Hoe staat u daar dan tegenover?
Mevrouw Kleinstra.
Nou, daarom was mijn eerste vraag al aan mevrouw de Boer, kan er dan ook ergens anders iets af? Want stel dat dat zo zou zijn, dan hou je automatisch dus weer een beetje geld over. En dan zou je dit kunnen doen. Dus ik begrijp heel goed dat als je kunt zoeken binnen het huidige systeem en je vindt daar lucht, waardoor je hier invulling aan kunt geven. Nou, op zich staan wij daar, ja, afhankelijk van waar je dan iets afdoet, staan wij daar niet negatief tegenover. Maar wat ik van belang vind is, als je meer wilt voor hetzelfde geld, dat is altijd, ja, dat is gewoon altijd ingewikkeld. Dus hoe gaan we dat dan doen? Ik ben ook zelf heel benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde.
Meneer Isman. God, ja, sorry, Ismaili.
Dank u wel voor. Ik zie dat u het best doet, dat waardeer ik. Ik hoor mevrouw Kleinstra zeggen van als we iets anders gaan doen, dan betekent dat per definitie dat dat meer geld kost. Maar ik denk dat we vooral onszelf moeten prikkelen op dit moment. En ik denk ook de kunst- en cultuursector. En dan kijk ik via de voorzitter naar de gedeputeerden. Want de provincie gaat in gesprek met die kunst- en cultuursector. Ik denk dat de opgave die we nu hebben, dat we eigenlijk moeten gaan kijken naar hoe kunnen we dat culturele speelveld verbreden en zorgen dat inderdaad iedereen meedoet. Maar het is voor GroenLinks per definitie betekent dat niet dat dat meteen ook een prijskaartje heeft. Hè? Want soms is een andere manier van werken gewoon ook een manier om doelen te realiseren. Maar ik begrijp dat u dat schaart onder dat dat per definitie direct geld moet kosten.
Mevrouw Kleinstra.
Nou, als het gratis kan en er kan meer, daar ben ik echt altijd voor. Vind ik top.
Ik ga terug naar mevrouw De Boer, want die had het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ons derde aandachtspunt is wat ook in de cultuurnota, concept cultuurnota wordt genoemd, de Fair Practice Code. D66 vindt het belangrijk dat ook kunstenaars, artiesten loon naar werken krijgen en het loon krijgen wat ze verdienen. En dat is nu niet altijd het geval. De Fair Practice Code legt onder andere vast dat de mensen in de creatieve sector eerlijk betaald worden. We hebben hierover geen vraag, maar willen wel graag benadrukken dat we blij zijn dat dit onderwerp ook in de conceptcultuurnota is opgenomen. Ons vierde aandachtspunt is de spreiding van de podiumkunsten. Wij lezen dat het meeste aanbod te vinden is op de plekken waar de meeste mensen wonen. En dat is ook logisch, Lelystad en Almere. Maar toch woont 32% van de inwoners van Flevoland woont daar niet. En wij vragen ons af, hoe kunnen we zorgen dat de cultuur bij alle inwoners komt of de inwoners bij de cultuur komt? Om ons een juist beeld te kunnen vormen, zijn wij eigenlijk benieuwd of het bekend is waar de bezoekers van de gesubsidieerde organisaties en instellingen vandaan komen. Waar komen de bezoekers aan een optreden van Vis-à-Vis in Almere, of het Weilandfestival in Dronten, of het Prins te Paard te Schokland? Waar komen ze vandaan? Wordt het vooral bezocht door lokale, door inwoners, of regionaal, of misschien zelfs wel bovenregionaal? We zijn benieuwd of daar of het bekend is en of we daar inzicht in hebben. En mijn laatste onderwerp, dat is een onderwerp wat weliswaar in de concept cultuurnota staat, maar wat misschien wat breder is van onderwerp, en dat is het onderwerp laaggeletterdheid. Ik mag hier over het woord voeren namens meneer Heng en namens mevrouw Muller. We weten dat laaggeletterdheid een groeiend probleem is, ook door de complexer wordende samenleving. En D66 gelooft in de eigen kracht van mensen, maar dan moeten mensen wel goed toegerust zijn. En met een lage leesvaardigheid kunnen mensen op achterstand raken. Wij zouden graag wel meer inzicht willen hebben in het fenomeen laaggeletterdheid in onze provincie, maar we twijfelen even aan de juiste adressering. Wij zien ook heel veel raakvlakken met het programma De Krachtige Samenleving. Wij zien ook dat het een gemeentelijke taak is. Onze vraag is of het onderwerp binnen het college al eens aan de orde geweest is. En in hoeverre het een gedeeld onderwerp zou kunnen zijn. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Wie wil graag ook het woord voeren? Mevrouw Kleinstra van de VVD.
Ja, ik heb nog wel een vraag, ook aan mevrouw De Boer. Uw één na laatste punt over waar de mensen vandaan komen, zeg maar, hè, waar de bezoekers van de verschillende activiteiten vandaan komen. Ik begrijp uw punt. Ik vraag me ook wel een beetje af in hoeverre het echt relevant is waar ze vandaan komen. Het gaat er denk ik om dat wij een heel breed aanbod hebben wat toegankelijk is voor iedereen. En u maakt zich wellicht zorgen over mensen uit de wat kleinere kernen en of het dan ook toegankelijk is voor iedereen. Dus ik neem aan dat u vraagt dat het ook daarover gaat, zeg maar. Maar ik denk als wij voldoen aan een breed aanbod, toegankelijk voor alle Flevolanders, dan zitten we daarmee toch goed. Dat is eventjes een vraag. De laaggeletterdheid binnen de krachtige samenleving, daar kan me iets bij voorstellen. Het is inderdaad wel een gemeentelijke taak. En ik heb ook nog een vraag aan de gedeputeerde. Dus zal ik dat maar achter... Ja? Oké. Dan stel ik die ook nog even met u welnemen. Wij vinden cultuur-educatie ook een belangrijk onderwerp. Ik kom wellicht wat kritisch over, maar het is niet zo dat de VVD cultuur geen warm hart toedraagt. Integendeel. En wij willen ook graag dat al onze jonge inwoners kennis maken met cultuur. En vlek is daarbij belangrijk voor de provincie in zijn totaliteit. Maar er zijn natuurlijk ook lokale steunpunten voor de cultuureducatie. En voor de VVD is het belangrijk dat vlek aanvullend daarop moet zijn. Dus hoe zorgt de gedeputeerde ervoor dat tussen lokale en provinciale steunpunten er geen concurrentie ontstaat? En dat de provincie met name de gemeente daar de lead in laat nemen. En dat wij dan dus aanvullend zijn op het lokale programma. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk rond. Meneer Heng, u heeft het woord van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, zoals al aangegeven in de voorgaande beeldvormende commissie, kan de ChristenUnie zich vinden in de twee nieuwe routes die zijn aangegeven. Even aanvullend op de mevrouw Den Boer, is inderdaad dat wij het fenomeen laaggeletterdheid ook willen aanpakken binnen Flevoland. En of dat nu binnen deze cultuurnota is of misschien in de krachtige samenleving, dat willen we graag onderzoeken. Zoals vorige commissie duidelijk is geworden, is de laaggeletterdheidpercentage 16%. Dat is 1 op de 6 en dat is echt aanzienlijk. Het hoogste in Nederland en dat kan wat de ChristenUnie betreft echt niet. Daarnaast zijn er misschien aanhakend op het commentaar van mevrouw Kleinstra. Ook in overige provincies zoals Gelderland en Drenthe voorheen initiatief geweest op provinciaal niveau. En die zullen wij graag als inspiratiebronnen willen aanboren om te onderzoeken wat wij daarvan kunnen leren. Ook voor Flevoland. Tot zover even, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Rooy van 50PLUS.
Dank u, voorzitter. In het document wat we hebben gekregen wordt gesproken over het museum. En de belangrijkheid van de rol die musea spelen. We hebben al eerder in een eerdere fase opmerkingen gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het megalomane museum. Of het megamuseum, het is maar hoe je daarnaar kijkt. Wat we van plan zijn in Almere. Wij hebben in ieder geval daar nog grote bedenkingen mee. Of bij in ieder geval. En we kijken dan ook wel uit naar wat kwartiermaker mee gaat komen. Omdat wij toch wel vinden dat in Almere hebben we natuurlijk de paviljoens gehad. Helaas gesloten. En ook het CAF op dit moment wederom niet echt aan die verplichting van museale functie voldoet. En daar is een behoorlijke discussie. En vandaar dus dat wij nog steeds bij het standpunt zijn en blijven. Dat we op dit moment daar de tijd en de plaats niet rijp voor vinden. En daar komt bij dat, zover als wij hebben vernomen, het museum gevuld moet worden met collecties die uitgeleend worden door allerlei partijen. Nou, wij zien dat op wereldniveau, want het gaat toch inderdaad om dan een groot museum, dat dat toch een hele uitdaging wordt. Dus we kijken naar het rapport van de kwartiermaker, maar vooralsnog zijn wij niet erg enthousiast daarover.
Mevrouw Jozef van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Nou, inmiddels zijn er 9 landschapskunstwerken. Het kan niet op. Er wordt weer meer dan 2 ton in geïnvesteerd. Vervolgens wordt er ook 2,3 miljoen geïnvesteerd in het versterken van het makersklimaat. Dat is een speciaal fonds voor artistieke en culturele ontwikkeling. Wat die precies voor dat geld gaat doen, staat niet echt goed concreet beschreven. Wij zouden graag willen zien dat daar ook smart doelstellingen aan gekoppeld worden met bijbehorende indicatoren. Dan kan je er daarna ook goed naar kijken of het de doelen ook echt haalt. De PVV is ook geen voorstander van het verspillen van geld aan amateurkunst en podiumkunsten. Het is tenslotte geen kerntaak. Naar aanleiding van de discussie de laatste keer en de vragen van de ChristenUnie over het landschapskunstwerk is de vraag bij wie valt dadelijk de rekening op de deurmat met betrekking tot de aanpassingen. De cultuurnota, welke inbreng kunnen wij hier eigenlijk nog geven? Ligt het al vast of kunnen we echt nog majeure aanpassingen door laten voeren of is dat eigenlijk niet meer aan de orde? En welke eikpunten of indicatoren kunnen we verder op alle onderdelen verder nog verwachten? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Jozen. Meneer Simons heeft een opmerking richting mevrouw Jozen, begrijp ik.
Ja, voorzitter. De SGP is net zo'n hartstochtelijk tegenstander van landschapskunst altijd al geweest als u. En dat sinds dat we die tong van Lucifer op de Knardijk kregen, wat wel geen landschapskunst is, maar toen was het voor ons helemaal klaar. En toch heeft de SGP, vorige keer was u er niet bij, de afwering gemaakt. Ja, we weten nou eenmaal dat het ligt. We zijn tegenstander ook van nog extra landschapskunstwerken. Maar nu het er eenmaal ligt, hebben we de zorgplicht om te onderhouden. We zouden het ook liever onderploegen, maar dat gaat niet gebeuren. Kunnen we dan nog nuttige dingen gaan doen daarmee? Mindsetting, kunnen we dan de historie van Flevoland, de geschiedenis van Flevoland koppelen aan de landschapskunstwerken, dat de mensen die daar, de enkeling die daar komt, kan ik zelfs wel zeggen, want ik ben er nog steeds niet overtuigd dat er veel mensen komen, maar de mensen die daar komen ook nog wat meer waar voor hun geld krijgen, namelijk een stukje geschiedenis, educatie van Flevoland, drooglegging, Zuiderzeeverleden. Zou u bereid zijn om zoiets te kunnen steunen?
Mevrouw Jozen.
Nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat die kosten zijn om dat allemaal te onderhouden. En ik zou daar ook graag een update van willen hebben. Misschien dat mijn mening kan veranderen.
Ik kijk even naar mevrouw Den Boer. U wilde ook aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een verhelderingsvraag aan mevrouw Jozen. Ik weet niet of ik u goed begrepen heb. Begreep ik dat u zei dat amateurkunst in zijn algemeenheid geldverspilling is? Of vindt u dat het geldverspilling is van provinciegeld?
Mevrouw Jozen.
De PVV vindt dat amateurkunst geen kerntaak is. Dus is dat inderdaad verspilling van belastinggeld. Kan veel beter aan echte kerntaken uitgegeven worden.
Mevrouw Den Boer.
Maar ik begrijp dat u amateurkunst wel waardeert als onderdeel van kunst en cultuur.
Mevrouw Jozen.
Ik weet niet waar u die conclusie vandaan haalt.
Dat concludeer ik dan uit uw antwoord, dat u het niet als kerntaak ziet van de provincie, maar wel mogelijk taak is van een gemeente. Begrijp ik u daar goed in?
Mevrouw Jozen.
Nou ja, wat de gemeente daarvoor rol in heeft, is denk ik hier niet relevant. Maar wat wel waar is, is dat de gemeente daar natuurlijk veel grotere rol in heeft dan de provincie. Maar goed, we zitten hier bij de provincie en dan vinden we zeker dit geen kerntaak.
Meneer Heng, u wilde ook iets meegeven aan mevrouw Jozen?
Ja, klopt. Nou, het ging net natuurlijk over landschapskunstwerken. Dus hierbij wil ik nog wel bevestigen dat wij vanuit de ChristenUnie 9 landschapskunstwerken in Flevoland voldoende vinden. Betreft uw commentaar betreft amateurkunsten vinden wij dat het toch wel een mooi fenomeen is dat gestimuleerd mag worden, met name voor burgerinitiatieven of bottoms-up initiatieven, dat vanuit de samenleving en de club zelf mag komen. Ik toch het woord heb, toch gewoon een puntje over het museaal beleid. Wij juichen in principe een komst van een museum ook in Flevoland graag toe.
Meneer De Jager van de PvdA.
Niet in reactie op het voorgaande, dat is oké?
Ja. Goed eigen termijn doen, ja.
Ja, dank u. Partij van de Arbeid is warm voorstander van cultuur en wij vinden dat dan ook een van de kerntaken die de provincie heeft. Wij zijn ook zeer content over het beleid wat de afgelopen jaren is ingezet. En het doet ons dan ook deugd om te lezen dat het nieuwe beleid grotendeels een voortzetting is van dat vorige beleid. Wat ons betreft kunnen we de conceptnota dan ook vaststellen en ter inzage voorleggen. En zien wij zeg maar de financiële vaststelling, ik geloof op 1 juli, graag ter besluitvorming tegemoet. Een aantal pijlers worden voortgezet, maar twee nieuwe pijlers worden toegevoegd. Een enkele opmerking daar dan nog over, omdat het dan echt gaat over nieuw beleid. Als het gaat over museaal beleid zijn er denk ik twee musea die de komende tijd nog wel eens vaker op de agenda zullen terugkomen. Het beoogde museum in Almere en het bestaande museum Batavialand in Lelystad. En wij zouden daar, als de gedeputeerde denkt dat daar ook daadwerkelijk goede plannen voor zijn, ook graag later separaat voorstellen over tegemoet zien. Ik heb nog wel gedacht, moet je die juist niet in samenhang met elkaar bekijken, maar toen bedacht ik mij, nee, dat heeft ook eigenlijk geen zin, omdat het geld wat voor het museum in Almere bedoeld is, uit het Fonds Verstedelijking Almere komt, dus dat zijn in die zin financieel volgens mij geen communicerende vaten. Maar wel het verzoek aan de gedeputeerden om, als de tijd daarvoor rijp is, ons echt mee te nemen in die twee dossiers. En dan de tweede nieuwe pijler die is toegevoegd is die van het versterken van het makersklimaat. Daar sluit ik aan op een opmerking die door D66 is gemaakt als het gaat om spreiding. Wat ik er nu over las, leek het wel alsof dat 100% mede in Almere wordt. En dat lijkt me toch wat beperkt. Maar misschien kan de gedeputeerde die zorg van mij wegnemen. En ik sluit ook aan bij een opmerking die daarover gemaakt is door de PVV. Hier blijft het nog wel erg veel bij taal en wordt het erg weinig concreet. Dus waar wij wel behoefte aan zouden hebben is met het oog op de definitieve vaststelling na 1 juli toe, om dat aspect voor ons toch nog wat concreter inzichtelijk te maken. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Simonsen, uw bijdrage.
Ja, dank u voorzitter. Wat ons betreft hebben wij een mooie inhoudelijke beeldvormende ronde gehad. En ja, we hebben het daar natuurlijk ook over Batavialand gehad. Dat wil ik nu laten rusten. Ik denk dat er gewoon goede afspraken over gemaakt zijn. Ook de SGP heeft daar de toezegging gehad voor wat betreft landschapskunst, waar ik het net ook over had. Ik weet niet wat een toezegging in een beeldvormende ronde waard is ten opzichte van een opinierende ronde. Maar ik... Daarom zeg ik het hier maar eventjes, dat die wel ergens geborgd is. Ik zie hem in ieder geval nog niet in het stuk terug, voorzitter. Wat ik ook niet dadelijk verwacht, maar ik neem aan dat er wat mee gaat gebeuren. Ja, we gaan meer uitgeven, lees ik, qua centen. Maar dan zullen we denk ik ook meer terugkrijgen. Daar ga ik dan maar vanuit. Dus ik hoop ook dat de SGP daar enthousiast van wordt, want bij de SGP geldt er altijd een disclaimer. Bij alle mooie dingen die gebeuren binnen dit provincie, en dat heb ik 4 jaar geleden ook gezegd, doet het alles ter ere van God, dat staat in de Bijbel. En daar willen we ons toch aan houden. En om die reden, voorzitter, blijven wij moeite houden met bepaalde theaterkunst, podiumkunsten. En dat voorbehoud willen we ook dit keer maken.
Helder. Meneer Thomassen van Forum voor Democratie.
Ja, de vraag voor meneer Heng, waarom amateurkunst een taak van de provincie is. Denk je dat de gemeente het niet beter zou kunnen dan de provincie?
Meneer Heng.
Nee, maar daarom is het ook wel goed. En het is een punt ook eerder gemaakt door mevrouw Den Boer. Om te kijken van, nou ja goed, om te onderzoeken wat onze provinciale mogelijkheden zijn, zeg maar. En daar is het inderdaad goed om onderscheid te maken wat de provinciale taak is en wat gemeentelijke taken zijn. Het kan me heel goed voorstellen dat amateurkunst ook op wijkniveau gebeurt. Daar staan wij als provincie natuurlijk iets verder vanaf. Maar dat betekent niet dat wij dat wel mogen stimuleren, al dan niet indirect.
Ja. Wilt u ook nog een andere bijdrage leveren of was dit de bijdrage? Dan ga ik naar de heer Ismaili Aloui.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk voordat ik mijn bijdrage doe, had ik nog ook een vraag aan de heer Simonsen. Wellicht dat hij enige helderheid kan scheppen. Ik hoorde u zojuist zeggen van U bent een warme toedrager van de kunst en cultuur, maar u heeft moeite met bepaalde vormen van amateurkunst. Nou zat ik hier 4 jaar geleden niet, maar ik ben toch wel nieuwsgierig om in ieder geval uw inbreng te begrijpen waar u dan zo specifiek moeite mee hebt, zodat ik uw woorden ook op de juiste manier kan plaatsen.
Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, dan moet je bij podiumkunsten denken, bij zang, aan bepaalde teksten die wij onchristelijk vinden, bij programma's van Bonte Hond en die andere vis-à-vis, die komen regelmatig op de mail naar me toe of per post. En daar kan ik dan ook niet achter staan, dat is niet volgens de Bijbelse normen. En vandaar blijven wij daar toch moeite mee houden als die uitingen er zijn. Ja, daaraan gekoppeld, voorzitter, 4 jaar geleden hebben wij gezegd, en dat was dan ook de afspraak met elkaar, dat het vooral een Flevolands gehalte zou hebben. Hè? Ook podiumkunsten en theatergezelschappen, dat die het verhaal van Flevoland uit zouden dragen. Ja, en daarop kwam dan toch wel een heel zwak verhaal wat ons betreft, toen wij de gedeputeerden confronteerden met een bijdrage die ging over scheidingen, echtscheidingen, dat de gedeputeerden zei van ja, dat is een typisch Flevolands fenomeen ook. Ja, dan denk je, ja, zo lusten we er nog meer. Maar dan draag je niet het verhaal van Flevoland mee uit.
Ik zal niet vragen aan deze gedeputeerde of u dat nog steeds onderscheidt, maar u heeft het woord.
Nou, ik wil in ieder geval bedanken, meneer Simonsen, voor uw uitgevoerde antwoord. U kunt wel begrijpen dat wij vanuit GroenLinks daar wat andere kijk op hebben. Maar hoeven we wat mij betreft ook niet een discussie over te hebben, want we respecteren elkaars mening in deze. Ja, voorzitter, de inbreng vanuit GroenLinks, het meeste is denk ik al gezegd. Mevrouw Den Boer heeft, ik had gisteren een droom over kunst en cultuur. En die heeft u voor een deel verwoord. En die droom die geef ik ook vorm in 2 moties die wij waarschijnlijk als fractie gaan indienen. Ik wil beginnen in ieder geval de gedeputeerden en de ambtenaren te bedanken met het mooie stuk wat is opgeleverd. De 2 nieuwe routes, duidelijk en overzichtelijk en ook denk ik toekomstbestendig. GroenLinks hing nog wel inderdaad ook met dat stukje cultuureducatie. En mevrouw Den Boer verwoordde dat net al heel mooi. Dat we eigenlijk niet vroeg genoeg kunnen beginnen. Dus wij sluiten graag aan bij uw initiatief. De Flevolandse talentenlijn, dat vonden wij namelijk ook een hele interessante. En met name van het moet inderdaad niet uitmaken of je nou in de Marknes of in Emmeloord of in Almere woont. Uiteindelijk moet iedereen op een bepaalde manier mee kunnen participeren. En daar gaan wij ook een motie over indienen. En die heeft betrekking op het verhaal van Flevoland, wat meneer Simonsen net ook al voor een deel verwoordde. En wij vinden vooral belangrijk dat het verhaal wat we nu hebben gemaakt met elkaar, dat dat ook aansluit op de tijdsgeest van nu. En u gaf daar net ook al een mooie voorzet bij het onderwerp over de displays, dat u dat aanhaalde van mensen met een asielzoekersstatus of mensen die bij een AZC wonen. Ik denk dat het, als je kijkt vanuit cultuurperspectief, kijkt dat het gewoon heel belangrijk is dat we het verhaal van Flevoland vertellen. En daarin vertellen waar wij in Flevoland voor staan, wat onze normen en waarden zijn. En ik denk daarin dat het ook belangrijk is dat we dit verhaal doortrekken, in die zin dat we de kunst- en cultuurnota ook kunnen inzetten in het sociaal domein. Het college gaf in de presentatie op 15 februari... en dat is ook direct ook een vraag aan de gedeputeerden, dat 2 doelstellingen die ze voor ogen hadden, namelijk de sociale cohesie versterken en het bereiken van speciale doelgroepen. Daar hebben we als GroenLinks dan wel met name wat vragen over van, ja, wat verstaan we dan onder specifieke doelgroepen? En is dat niet voor een deel ook in strijd met het beleid wat we voeren, namelijk we voeren geen doelgroepenbeleid. Maar wellicht dat ik dat verkeerd opvat en dan zie ik graag ook een antwoord van de gedeputeerden. En wij gaan andere partijen natuurlijk ook uitnodigen om mee te denken over die motie. We hebben hem nog niet concreet ingevuld, omdat we eerst naar de oordeelsvorming wilden luisteren. Maar ik heb in ieder geval op basis van uw inbreng in ieder geval een helder beeld wat wij ook nu voor ogen hebben. En die zal ik ook met u tijdig delen, zodat u daar uw mening over kunt vormen. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Schotman, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou ook graag mijn termijn willen beginnen met een vraag aan GroenLinks inderdaad. Van, het lijkt een beetje als u van tevoren op dacht, we gaan een motie indienen, maar we weten nog niet waarover. Maar we gaan eerst even horen wat hier aan de orde is en dan gaan we een motie maken. Ja. Dus ik ben echt benieuwd van, had u zelf al een idee waar die motie, dat heb ik eigenlijk niet gehoord. Dus dat zou ik graag even willen weten.
een verduidelijkingsvraag aan u.
Fijn. Dat, nou in ieder geval het verhaal van Flevoland. En fijn dat u mij die vraag ook stelt. En ik zal het ook graag verhelpen. Als we kijken naar het verhaal van Flevoland, beperkt dat zich met name in ons beleving vooral op het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Flevoland. Maar de geschiedenis van Flevoland anno 2020 is niet meer de geschiedenis van 1960. We hebben inmiddels 6 grote gemeentes met verschillende gemeenschappen in Flevoland. En ik denk als je het over het verhaal van Flevoland vertelt, dat ik met name dan kijk ik naar mijn eigen achtergrond. Mijn vader is hier ooit gekomen als gastarbeider. En ik denk dat het ook mooi is om, als we het over Flevoland hebben, dat we eigenlijk in de tijdsgeest van 1960 naar 2020 dat stukje ook meenemen. Want ik denk dat dat net zo belangrijk is als de geschiedenis voor de migratie. En dat is waar wij meer op doelen. Dus dat het een meer inclusief verhaal wordt waarin veel meer Flevolanders zich ook vertegenwoordigd voelen.
Mevrouw Schotman.
Ja, dank u wel. Ik begrijp er niet uit dat u van plan bent om een geschiedsvervalsing te doen, maar want u zegt de geschiedenis van 1960 is niet maar dat u een aanvulling zoekt. Dat goed, dank u wel.
Precies, als u mij nog een keer toestaat, voorzitter. Wij willen het ook vooral zien als een verbindingstuk. En dan kijk ik even in de richting van de collega van 50PLUS. We hebben met verschillende groepen in Flevoland te maken, oud en jong. En ik denk dat het juist ook het mooie is om die koppeling te maken. Dat we allerlei verschillende groepen bij elkaar brengen. Volgens de lijn van kunst en cultuur.
Nou, ik
dank u wel, mevrouw Schotman.
Ja, dank u. Zou ik hier een termijn beginnen en ook eigenlijk richting GroenLinks. Volgens mij wordt u op uw wenken bediend met deze cultuurnota. Want zo hebben wij hem wel opgevat en ervaren. Als inderdaad een goede en prima voortzetting van het beleid wat we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Met een iets wat duidelijker profiel wat ons betreft. 2 pijlers, cultuur beleven en cultuur maken. En daarin zit een enorm breed aanbod. Ik zou zeggen voor elk wat wils, van jong tot oud. Dus ook de opmerking van D66 of het punt dat ook voor de jongste jeugd eigenlijk dat daar een component ontbreekt in deze nota. Die kan ik niet zo goed plaatsen. Volgens mij is daar een aanbod voor beschikbaar. Dus, maar goed, daar kunnen we verschil in visie op hebben. Wat we ook zien is natuurlijk juist dat er meer mogelijkheden gaan geboden worden voor talentontwikkeling. Dat lezen we ook heel letterlijk. Dus in die zin, en als we ook kijken naar de voorgaande bespreking, wat ons betreft een heel zorgvuldig proces, goed besproken. En kan die ter inzage worden gelegd. Nog wel even in aansluiting op een signaal uit het veld waar mevrouw Kleinstra ook aan refereerde. En dat gaat over een vlek. Hoe die organisatie verhoudt tot de lokale steunpunten. In onze beleving zouden ze ondersteunend moeten zijn, maar dat wordt in het veld nog wel eens wat anders ervaren. Dus onze vraag aan de gedeputeerde is of hij inderdaad ook daar zicht op heeft, hoe zich dat nu ontwikkelt in de praktijk. Dus de combinatie van vlek met de lokale steunpunten. Tot slot denk ik ook heel goed nog even dat ook veel aandacht is voor de bibliotheekfunctie. En ook dat daar die innovatie aan zit te komen. Want de bibliotheek is natuurlijk een heel belangrijk maatschappelijk bindmiddel. Waar ook juist verschillende doelgroepen zich aan kunnen binden. Om onze samenleving nog krachtiger te maken. We zijn natuurlijk ook benieuwd hoe deze cultuurnota uitgevoerd gaat worden. Want dat is natuurlijk nog belangrijker dan het maken van de nota zelf. Dus ook een vraag aan de gedeputeerde van, op welke manier wordt hier uitvoering aan gegeven en hoe worden wij als staten daarbij betrokken? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Den Boer had een vraag aan u, dus die geef ik eerst het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me de gedachte heel goed voorstellen dat er inderdaad voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar een breed aanbod is. Alleen is deze doelgroep daarvoor voor 100% afhankelijk van zijn ouders. Dat betekent dus, als jouw ouders niet in staat zijn of niet in de gelegenheid zijn om met jou naar een bibliotheek te gaan of met jou naar een theater te gaan of met jou naar een voorziening te gaan, dat de kinderen er dus niet mee in aanraking komen. Op het moment dat je die educatielijn van het basisonderwijs die nu voortgezet wordt naar het voortgezet onderwijs ook kan doortrekken naar de kinderopvang, dan zullen alle kinderen, ook de kinderen die bijvoorbeeld in een VVE-situatie zitten, dus kinderen met een taalachterstand, zullen alle kinderen daar profijt van hebben, omdat ze het dus aangeboden krijgen of in de kinderopvang of op de peuterspeelzaal of op de voorschoolse of vroegschoolse educatie. Dat was mijn gedachte achter de educatielijn.
Mevrouw Schotman?
Ja, daar zou ik graag nog even op willen reageren. Natuurlijk belangrijk dat, dat aandacht is ook voor de jonge kinderen. Maar volgens mij is het toch zo dat bij de peuterspeelzalen dat inmiddels ook al gebeurt. Daar wordt ook naar een bibliotheek gegaan. Daar wordt ook invulling gegeven. Dus ik snap niet. Dus het lijkt me in die zin dat wat u wil, dat het in de praktijk al plaatsvindt. En volgens mij is ook bij een peuterspeelzaal verven op, met een kwast op papier, is toch ook een vorm van cultuurontwikkeling, zullen we maar zeggen, en expressie.
Mevrouw de Boer?
Jazeker, ik begrijp wat u bedoelt als het gaat om de begeleiding van jonge kinderen in hun creativiteit en in hun taal. Zijn de pedagogische medewerkers van een peuterspeelzaal of een kinderopvang daar zeker toe in staat? Maar als dat gedaan wordt door mensen van bijvoorbeeld, en met nadruk op bijvoorbeeld een organisatie als VLEK, kunstenaars, dan krijgt dat toch een andere invulling. Hè? Als er een professionele muzikant met kinderen muziek maakt, dan heeft dat toch wel een andere invulling, denk ik.
Ja, ik denk misschien is het ook zo meteen tijd om de gerepeteerde het woord te geven, maar ik ga nog één keer naar mevrouw Schotman.
Ja, ik denk dat wij qua doel wel echt wel hetzelfde voor ogen hebben, dat we daar niet zoveel van verschillen, maar een organisatie als VLEK kan ook te gast zijn bij een peuterspeelzaal, dus daar zit toch geen belemmering.
Ik ga naar mevrouw Kleinstra, want u had ook een opmerking.
Ja, dat klopt inderdaad. Ik had een aanvullende opmerking eigenlijk in lijn met mevrouw Schotman. Natuurlijk gaan de kinderen al vanaf 4 jaar naar de basisschool. Dus u zegt steeds 0 tot 6, daar is niks voor. Maar eigenlijk gaat het dan om 0 tot 4. Want vanaf 4 jaar zitten ze natuurlijk al in het basisonderwijs. Het gros van de kinderen. Bijna allemaal. Maar ook steeds meer basisscholen werken heel nauw samen met de kinderopvangorganisaties. Noemen ze de integrale kindcentra. En dat betekent dat zij thematisch samenwerken met datgene wat op de basisschool gebeurt. En de kinderen die bijna naar de basisschool zijn, worden meegenomen in de thema's die ook op de basisschool leven. En in de BSO werkt men daar ook weer op door. Dus volgens mij is het inderdaad echt zo, dat ben ik eens met mevrouw Schotman, dat wat u wilt, wat ik op zich prima vind, in hoge mate al gebeurt. En ook in aansluiting op GroenLinks, u wilt een meer inclusieve cultuurnota. Maar volgens mij is dit al een hele inclusieve cultuurnota, want deze is echt al voor elk wat wils. Kan het nog inclusiever, zou ik willen zeggen. Dank u.
Ja, we kunnen die discussie starten. Dat vind ik op zich leuk. Maar misschien gaat het ons ook helpen als de gedeputeerde iets over het cultuurnota in het algemeen zegt. Dus eigenlijk wil ik de gedeputeerde het eerst het woord geven. U voelde zich aan, maar dan heeft u het woord. Ik had het niet zo geadresseerd, maar ja, heeft het woord.
Ik geef graag ook via u dan het woord aan de voorzitter. Maar ik word als GroenLinks aangesproken, dus het lijkt me dan ook handig. Maar ik wil even in ieder geval het beeld wegnemen dat wij zeggen dat het niet inclusief is. Wij hebben volgens mij bij ons inbreng heel duidelijk aangegeven dat we blij zijn met de ingezette routes. Alleen we zien veel meer mogelijkheden en daarin verschillen wij misschien wat van opvatting. Want ik zie wel degelijk kansen als het gaat om het integratievraagstuk bijvoorbeeld. Is bewezen dat als mensen vroegtijdig deelnemen ook zich veel beter kunnen binden in de samenleving. En wij roepen dan ook op om binnen het programma dat we hebben veel meer in te zetten op die verbinding. Want mevrouw Den Boer verwoordde dat net ook heel mooi. Het moet eigenlijk niet uitmaken waar je in Flevoland woont. Iedereen moet kunnen deelnemen. En als je kijkt nu naar het programma wat er ligt, ligt met name toch wel de focus als het gaat om culturele instellingen in Almere. En ik vind het des te interessanter om te kijken hoe je juist onderling die verbinding legt. Hè? Want de provincie doet boven lokaal een aanvulling. Maar ik vind het ook interessant van hoe kunnen we vanuit onze rol als provincie naar die gemeentes extra stimuleren om te samenwerken. En een voorbeeld, hoe kun je de gemeente Urk bijvoorbeeld stimuleren om te samenwerken met Almere? Dat doen ze al. Maar dat zou op het gebied van kunst en cultuur zeker kunnen een soort pilot kunnen opzetten van waar kunnen we van elkaar leren? Want op het gebied van geschiedenis valt er veel te vertellen en veel te delen, lijkt mij.
Mevrouw Den Boer, u wilde ook graag reageren op de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De situatie die mevrouw Kleinstra schetst, dat is inderdaad een prachtige situatie van een basisschool die vanaf 4 jaar al deelneemt aan de culturele activiteiten, die bijvoorbeeld door de lokale kunstaanbieders wordt georganiseerd. Culturele haven van de organisatie VLEK, daar wordt meestal vanaf groep 6 wordt daar gebruik van gemaakt. groep 5, 6, omdat die aansluit bij de geschiedenislessen. Dus dat betekent dat groep 3 en 4 daar toch wat minder mee in aanraking komen. Dus dat zou een mooie aanvulling zijn in die doorgaande lijn. En ook de scholen die geen integraal kindcentrum hebben, waarbij de kinderen echt zijn aangewezen op nou ja, dat wat er op de peuterspeelzaal, op de kinderopvang gebeurt, hoe waardevol dat ook is. Het zou een verrijking kunnen zijn als deze kinderen ook die educatielijn, want het gaat hier echt over cultuur-educatie en het beleven van kunst en cultuur, als ook de kinderen die dus niet in de gelegenheid zijn, dat ook aangeboden krijgen. En dan is het natuurlijk aan de peuterspeelzaal of aan de kinderopvang om daar gebruik van te maken. Want dat is natuurlijk de vrijheid van elke organisatie om wel of niet gebruik te maken. Dat geldt ook voor de basisschool en ook voor het voortgezet onderwijs. Dus de school of de kinderopvangorganisatie of het voortgezet onderwijs moet daar wel zelf behoefte aan hebben. En als ze daar behoefte aan hebben, daar ben ik misschien niet voldoende duidelijk in geweest. Als ze daar dan behoefte aan hebben, dan zou het ook fijn zijn als er een aanbod is.
Voor ik naar de gedeputeerde ga, kijk heel even naar Denk. U heeft als eerste geen termijn, u heeft er geen behoefte aan, begrijp ik. Dan ga ik toch naar de gedeputeerde. En u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter.
Oh. Nee,
ja, oké, dank u wel, voorzitter. Dan zal ik maar beginnen met de beantwoording van de vraag. Ik heb er heel wat gehoord. Laat ik beginnen in de volgorde zoals gesteld zijn. Nou, de eerste punt, dat is eigenlijk ook het laatste punt waar net over gesproken werd. Dat gaat over de cultuureducatie voor het jonge kind. We zijn de laatste jaren bezig geweest om de cultuureducatie, waar we als provincie bij betrokken zijn, wat overigens een kerntaak is vanuit in de verdeling van de taken binnen ons bestuurlijk bestel in Nederland, om die uit te breiden richting het VMBO. U stelt voor om die ook uit te breiden de andere kant op, maar zo te zeggen, in ieder geval als we kijken naar de leeftijdscategorieën. Ik denk dat het goed is om even te kijken naar wat daarbij de rol van de provincie is. Dan betrek ik daarbij ook even de vragen van CDA en VVD over VLEC, want het gaat eigenlijk over hetzelfde. VLEC heeft een back-office rol. VLEC is zelf niet een aanbieder van cultuurlessen of van de cultuurpakketten die bemiddelen eigenlijk of brengen bij elkaar, een soort van makelaarsfunctie. Aanbieders van mensen die iets kunnen betekenen binnen cultuurlessen op school. Die ook ondersteunend kunnen zijn aan onderwijzend personeel, aan cultuurcoördinatoren in scholen. En dat is ook in relatie tot wat er lokaal gebeurt, de lokale steunpunten. Zouden ze daar een soort van back-office functie moeten hebben, waarbij de steunpunten een front-office functie vervullen. Dat is ook hoe wij de VLEC aanspreken. Dat is kennelijk, begrijp ik uit de inbreng van CDA en VVD, niet hoe het in de praktijk gevoeld wordt. Dus dat is iets waar we denk ik een gesprek met VLEC waard is. Maar het is wel de bedoeling dat het zo werkt.
Ik geef het woord aan mevrouw Schotmans, ze wil graag interroperen.
Nee, u maakt maar heel snel de mooie bocht. Dank. Want u beschrijft heel keurig hoe de rol zou moeten zijn van VLEC. Maar ze gedragen zich op dit moment wel als aanbieder. En dat is denk ik even de verwarring die is ontstaan.
Gedeputeerde.
Ja, ik hoor het signaal. Ik vind het een heel duidelijk signaal, dus daar kan ik wat mee. Ik had het niet eerder gehoord, dus ik denk dat het goed is om op die manier daar even mee aan de slag te gaan. Maar dat betekent ook iets over hoe we om kunnen gaan in de opdracht aan VLEC als het gaat over die cultuureducatie. Op het moment dat wij in de opdracht aan VLEC iets zouden opnemen zoals u voorstelt, ik heb de tekst van de motie of amendement natuurlijk nog niet gezien. Maar dan zou dat betekenen dat VLEC in zijn dienstverlening aan de steunpunten en aan andere afnemers, de scholen maken er ook gebruik van, als ze vragen hebben aan VLEC, ook de dienstverlening kunnen uitbreiden naar die voorschoolse opvang voor het jonge kind. En ik denk dat zou een aanwinst kunnen zijn. Het ligt een beetje aan hoe we dat natuurlijk met elkaar inregelen. Het moet niet als concurrentie zijn van wat er lokaal gebeurt. Maar het hoeft in het aanbod dat VLEC heeft ook niet, omdat VLEC niet zelf de aanbieder is van die lessen, niet direct te betekenen dat het voor grote meerkosten zou betekenen. Dus het zou wat mij betreft binnen de bestaande opdracht aan VLEC een extra doelstelling zijn, zodat als er behoefte is aan die dienstverlening VLEC in staat is om dat te doen. En dat is nu niet zo. Dus dat zou denk ik winst kunnen zijn. En is dat dan gratis? Nou, natuurlijk niet helemaal. Maar binnen de opdracht zitten de grote kosten natuurlijk, of binnen de cultuureducatie zitten de grote kosten niet in wat Vlek doet, maar in waar de scholen vervolgens hun geld aan uitgeven. En daar krijgen ze onder andere via het Rijk met cofinanciering van de provincie een budget voor per kind. Dus dat Vlek adviseert en bemiddelt en ondersteunt daarbij, maar is niet degene die daarbij de daadwerkelijke lessen verzorgt. D66 vroeg ook naar de Flevolandse talentenlijn. Dat was het naam die ik daarbij onthouden heb. Maakt het uit waar iemand opgroeit en wat voor soort ontwikkelpad doet zich daarvoor? Dat is ook een hele interessante manier om te kijken naar het aanbod wat er is. Als het gaat over bijvoorbeeld cultuureducatie. Dat is wel iets wat we samen zouden moeten oppakken met de gemeentes. Dat vergt wat onderzoek. Ik denk dat het een goed idee is om dat te doen. Want we kunnen dan, als ik u goed begrijp, in beeld gaan brengen. Als iemand ergens opgroeit, nou, wat voor soort van aanbod is er voor verschillende niveaus van zijn ontwikkeling? Ik zou hem graag op die manier, als u die motie komt, zou ik daar invulling aan kunnen geven. Dat is wel iets wat we samen met de gemeentes moeten doen. We zijn wel afhankelijk van wat de gemeentes daarin met ons zouden willen meewerken. We hebben natuurlijk regelmatig bestuurlijk overleg, dus dat is iets wat ik daar met de gemeente zou kunnen oppakken. Maar het gaat eigenlijk om dat we dan inzichtelijk maken, als ik u goed begrijp, dat wat de gemeentes aanbieden, dat wat de provincie daaraan aanvullend zou kunnen doen. En dat leidt denk ik tot een gesprek wie wat doet. Ik kan me ook voorstellen dat als we constateren dat er dan ergens een gat gevallen blijkt te zijn, dat we aan de gemeente gaan vragen daar wat mee te doen, maar dat we dat niet als provincie op ons nemen, want we hebben natuurlijk wel een rol en taakverdeling met elkaar te doen.
Mevrouw Kleinstra wil erop reageren.
Nou, u begon net te zeggen wat ik wou vragen, inderdaad. Uw laatste twee zinnen, hè? De rol en taakverdeling. Ik begon even te vrezen dat het toch een beetje een soort glijdende schaal werd. En toen sprak u die laatste twee zinnen uit, dus daar sluit ik mij bij aan. En ik zou ook graag willen weten, is dit überhaupt wel echt een probleem? Hè? Ik weet niet of dat zo is, maar voordat we nou beginnen met gemeentes te praten en allerlei zaken op te lossen, ik weet niet of dit wel een probleem is. Dus laten we dat dan in eerste plaats bekijken. En ik zou dat dan ook graag willen zien voordat u allerlei zaken in gang zet. Want ik ben er niet van overtuigd dat hier een probleem ligt. En in uw voorgaande opmerking is dat dan gratis. Ik begrijp van u dus dat binnen de financiële kaders zoals die er nu liggen, dat er geen geld bij hoeft als u toch iets wil doen ook voor het jonge kind. Dat is wat ik goed beluister, toch?
Gedeputeerde.
Ja, dat laatste beluistert u goed. Het is natuurlijk wel zo dat als we de opdracht aan Vlek financieel niet uitbreiden, dat het bij Vlek betekent dat er ook niet uren bij komen. Maar ik denk dat Vlek binnen de dienstverlening aan mensen die vragen stellen aan Vlek het mogelijk zou moeten zijn om die dienstverlening uit te breiden, zodat er ook een functie ontstaat waarbij kinderopvang bij Vlek of bij de steunpunten terecht kan. Meer dan nu het geval is. In ieder geval kan het binnen de budgetten die er via het Rijk zijn voor cultuureducatie, daar is de mogelijkheid om dat geld op die manier te besteden. Dat is dus een keuze die we niet als provincie maken, maar die de kinderopvang of de scholen zouden moeten maken, of de IKC's die we al noemden. Maar dat is iets waar we dan Vlek in staat stellen om daarin mee te bewegen. Dat is eigenlijk, dus zo beluister ik de oproep van D66. En ik beluisterde eigenlijk de oproep van D66 ook zo, dat we juist in beeld gaan brengen hoe het eruit ziet en of er een probleem is. En dan moet het natuurlijk pas een probleem oplossen als het er blijkt te zijn. Maar ik zou dan wel de idee vinden om inderdaad het in beeld te gaan brengen. Dat lijkt me het startpunt. Daar zijn we denk ik snel met elkaar eens.
Meneer Heng wil graag een reactie daarop geven. U heeft het woord.
Ja, misschien een verhelderende vraag dan inderdaad. Ik snap hè, dat u aangeeft, nou ja, dit zal allemaal wel binnen de financiële kaders blijven. Maar kunt u dan een beeld schetsen van onder de aanname dat de populatie in Flevoland gaat groeien? Wat zal dat doen met de inkomsten en de uitgaven met name?
U wilde hier ook op reageren, meneer Ismaïl.
Dank u wel, voorzitter. Ismaïli Aloui. We komen er wel. Hele korte opmerking in de richting van mevrouw Kleinstra, maar ook in de richting van gedeputeerde Rijsbeman. Ik hoor veelvuldig het woord probleem vallen. Ik denk dat we juist, maar dat is hoe wij als GroenLinks erin staan, meer vanuit de kansen zouden moeten spreken. Ik denk als er een kans ligt, dat we die zouden moeten pakken. Want als we in problemen, dat heeft voor mijn beleving wel een negatieve lading. Net ook in mijn inbreng, ik probeerde vooral aan te sturen op als er kansen liggen. Waarom zouden we niet pakken? En ik hoor u ook duidelijk zeggen, dan moet dat wel binnen de kerntaak passen die de provincie heeft. En daar ben ik het voor een deel ook wel met u eens.
Mevrouw Schotman.
Ja, in aanvulling daarop. Deze nota is in samenspraak volgens mij met heel veel culturele instanties. Nou, ligt hier nu voor ons. Ik kan me toch voorstellen als er een probleem zou zijn dat deze instantie dat dan op dat moment toch ook wel aangekaart zouden hebben. Dat zei ze in mijn vraag richting gedeputeerde. Misschien werkt dat verhelderend.
Ik geef hem meteen het woord. Gedeputeerde.
Ja, dank voorzitter. Het is wel een wat onpopulair onderwerp om te bespreken. We hebben natuurlijk wel vaker met de wethouders om tafel gezeten. Daar nemen we elkaar niet de maat om te kijken van wat is er nou voor aanbod in de ene gemeente en wat is er in aanbod in de andere gemeente en hoe sluit het op elkaar aan. Wat ik al zeg, het krijgt al snel de klank van dat we elkaar de maat nemen. Maar ik zou juist als het gaat over kansen die er zouden kunnen zijn, het een goed idee vinden om eens het landschap in beeld te brengen. Wat is er eigenlijk? En hebben we kansen die we zouden kunnen pakken? Hebben we problemen die we zouden willen oplossen voordat we daar al direct aan maatregelen beginnen te denken? Dus ik zou die discussie wel graag voeren met de gemeente om te kijken, als we alles bij elkaar optellen, hoe ziet het er dan uit? Of vallen er ergens gaten tussen?
Het is een mooi onderwerp, mevrouw Joosten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nu toch een beetje het gevoel dat we eigenlijk helemaal opnieuw gaan beginnen. Ja. Volgens mij ligt er nu iets en vinden we daar wat van.
Gedeputeerde.
Dat lijkt me een stelling. Ik hoor van D66 een oproep om iets in beeld te brengen op een manier zoals we er nu geen inzicht in hebben. Ik vind het wel een goed idee, dus in die zin zou ik het idee willen ondersteunen. Ik heb natuurlijk de motie of het amendement nog niet gezien, dus hoe dat er straks uitziet, daar ben ik natuurlijk ook benieuwd naar. Maar zoals ik de oproep van D66 beluister, denk ik het in beeld brengen, het inzicht krijgen op die manier van hoe sluit eigenlijk de verschillende voorzieningen die we in Flevoland hebben bij elkaar aan. Dat is een inzicht dat we nu niet hebben, dus dat...
Nee, voorzitter.
Mevrouw Joosten.
Ik denk dat we nog wel meer inzichten op dit moment niet hebben, maar dat is volgens mij nu niet meer relevant. Er ligt nu een stuk en daar gaan we over praten. En ik vind het echt 3 stappen achteruit om te zien wat er nu besproken wordt.
Meneer Van Rooij.
Ja, mogen we dan, ik bedoel, als we de gedeputeerden volgen, mogen we dan alles wat niet aansluit, mogen we dat dan ervan uithalen? Ja. Gaan uithalen?
Gedeputeerden.
Ik had het verzoek van D66, maar dat moet misschien mevrouw de Boer beantwoorden. Niet geïnterpreteerd als iets wat we nu nog gaan wijzigen in deze cultuurnota, maar in iets wat we gaan oppakken in de komende periode. Dus dat zou, als je het zou vertalen naar iets van de cultuurnota, een extra bolletje zijn ergens op een pagina waarbij we zeggen we gaan de komende jaren onderzoeken dat. En dat is natuurlijk wat anders dan dat we nu zeggen we gaan een hoofdstuk uit het cultuurnota schrappen of we voegen er een hoofdstuk aan toe. Dus ik begrijp niet zo goed waar de heer Van Rooij naartoe wil.
Volgens mij moeten we mevrouw den Boer vragen hoe ze deze zag.
Nee, ja, de gedeputeerde heeft het goed verwoord. Dat is precies, de conceptnota ligt voor. Daar gaan we straks een beslissing over nemen. En er zijn 2 onderwerpen, een aantal onderwerpen die wat ons betreft een mooi accent zijn. En er zijn 2 onderwerpen waar we graag willen weten waar er nog kansen liggen. En daar... Dan vragen wij uitsluitend om te kijken of er kansen liggen, of er problemen liggen. En als die er niet zijn, nou, dan is dat ook mooi.
Mevrouw Joosten.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind wel dat je heel erg op de uitvoering gaat zitten. En bovendien vind ik het ook nog eens een gemeentelijke taak waar je over praat. En wat ik net nog vergeten was om te zeggen, ook het laaggeletterdheidprobleem, dat wordt ook al door de gemeente opgepakt. Maar misschien is het dan wel eens goed om, en dan zeg ik maar richting de gedeputeerden, om eens een overzicht te maken van wat hoort nou bij de provincie en wat hoort nou eens bij de gemeente. Als dat nou voor de volgende statenvergadering er zou kunnen liggen, dan zou ik daar heel blij mee zijn.
Meneer De Jager.
Voorzitter, ook even op dat punt van cultuureducatie aanhakend. Ik denk dat het op zich niet verkeerd is om alles te onderzoeken, maar ik zit wel met 1 dilemma dat als je voor de nog jongere kinderen zeg maar dat onderzoek zou doen en je zou tot de conclusie komen, god, daar ligt ook wel een hiaat, laten we daar ook op inspringen. En dat zou betekenen dat dat zorgt voor verdunning van de middelen die nu gaan naar het beroepsonderwijs, onder andere het VMBO. Een lijn die juist de afgelopen periode in gang is gezet en die wij een warm hart toedragen. Dan zou ik dat eerlijk gezegd bij voorbaat willen meegeven als onlogische keuze. Omdat we dan geld geven aan de commerciële kinderopvang ten opzichte van, nou ja, noem het voorbereide beroepsonderwijs. Dus dat vind ik op voorhand wel een spanningsveld in die zoektocht.
Helder. Gedeputeerde, u heeft het woord.
Voorzitter, we geven geen, als provincie geen geld aan, aan scholen of kinderopvang om daar voor cultuureducatie te zorgen. We geven geld aan VLEC die als een soort van dienstverlener in dat veld ondersteunend is. Zoals ik het beluister zou VLEC in dit geval die dienstverlening wat kunnen uitbreiden naar scholen of kinderopvanginstellingen die dan bij VLEC terecht kunnen met vragen als ze hier wat aan zouden willen doen. Dat is volgens mij een verrijking van het aanbod. En de budgetten die er zijn voor het VMBO, die zijn afgezonderd. Daar hebben we een speciaal budget voor. Dat is ook een budget wat we, dat heet dan een proeftuin, ondersteund zien met een aanvulling vanuit het ministerie van OCW. En dat is dus een ander geld dan het geld waar het hier over gaat. Dus dat, die verwatering treedt niet op. Het kan natuurlijk wel in de uren, ik noemde het al, van VLEC, als die heel erg druk gaan met de kinderopvang, dan zullen ze minder uren hebben voor andere delen van het landschap.
Meneer De Jager?
Voorzitter, dank voor de toelichting op het gebied van het VMBO. Dat is me helder. Dan toch nog, als het gaat om de kinderopvang, wat zou er, het is misschien wat raar om dat uit de mond van een sociaaldemocraat te horen, maar wat zou er mis mee zijn als commerciële kinderopvang zo'n verzoek, vraag neerlegt bij VLEC en daar ook gewoon voor betaalt?
Gedeputeerde.
Daar zou naar mijn idee, voorzitter, helemaal niets mis mee zijn. Maar nu is VLEC niet in staat om dat soort vragen te beantwoorden, omdat het geen deel uitmaakt van de opdracht. Dus ze worden nu geacht zich er niet mee te bemoeien. En zo beluister ik dan de oproep van D66. Dan zouden we VLEC in staat stellen om dat wel te doen. En dan is het vervolgens binnen de uitvoering van de taken van VLEC, ook aan VLEC en aan de partners waar ze mee samenwerken, in welke omvang ze dat doen. Maar ik was niet van plan om voor VLEC te zeggen van nou, laat andere dingen maar zitten. Dat zou echt een haakje zijn, zodat ze hun dienstverlening kunnen uitbreiden, wat mij betreft.
Mevrouw Joosen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch ook net begrepen dat VLEC dus wel een aanbieding doet. En zelf ook cursussen of nou ja, iets in de cultuureducatie dus echt zelf aanbiedt. Wat gaat u daarmee doen?
VLEC zijn maar een paar mensen en die een paar mensen die doen, die gaan niet voor de klas staan en die doen dat soort van activiteiten niet. Ze bemiddelen dus tussen verschillende aanbieders die dat wel zouden kunnen doen. En ze helpen, brengen mensen met kennis en met zeg maar handjes om het te doen bij elkaar. Dat is deels een overlappende opdracht met wat er vanuit de gemeentes wordt georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat ze elkaar concurreren. Ik krijg het signaal van CDA en VVD dat dat wel gebeurt. Dus dat lijkt me een gesprek met VLEC waard. Maar het is dus niet zo dat die mensen van VLEC hetzelfde werk gaan zitten doen als bijvoorbeeld Bont de Hond. Die u wellicht kent uit Almere, die daadwerkelijk voor de klas gaat staan met acteurs en materialen om daar iets met podiumkunst te doen. Om maar een voorbeeld te geven, dat is werk wat daadwerkelijk zeg maar, de cultuureducatie betreft. VLEC kan daarbij bemiddelen, dus dat is echt een andere rol.
Ja,
ik snap dat dat dus de bedoeling is dat dat niet gebeurt, maar ik heb dus nu wel het signaal dat het dus wel gebeurt. En ik weet niet of een goed gesprek voldoende is om dat om te turnen. Ik bedoel, ik denk dat ze ook een brood moeten verdienen. Dus.
Voorzitter, VLEC krijgt een subsidie van de provincie die zich acht worden aan de taken te besteden die we in de opdracht hebben staan. Dit is de eerste keer dat ik hoor dat ze daar kennelijk op een wat vrije manier mee omgaan. Het lijkt mij goed om eerst eens bij VLEC en bij andere aanbieders te gaan kijken wat daar precies in de praktijk van hoe dat uitpakt. Dus ik vind het wat vroeg om daar meteen bij te concluderen, maar ik heb het signaal ook gekregen, dus dat lijkt me duidelijk.
U mag verder gaan met uw beantwoording.
Dank voorzitter. Ik heb iets meer dan een blaadje volgeschreven met vragen en ik ben nu op regel 3 van mijn aantekeningen. Dus op deze manier, als u het goed vindt, ga ik proberen wat sneller door mijn opmerkingen heen te gaan. D66 vroeg nog naar de spreiding van van waar komen de bezoekers eigenlijk vandaan. Hè? Want 1/3 woont niet in Almere of Lelystad, als ik het zo begrijp. Volgens mij is dat het inderdaad het percentage. En weten we eigenlijk waar mensen komen, waar ze vandaan komen als ze ergens naartoe gaan. Daar hoorde ik ook een reactie van de VVD op. Van we hebben toch een prachtig aanbod. Nou, dat is waar. Maar we weten bijvoorbeeld van vis-à-vis, het voorbeeld is eerder genoemd, dat ik meen uit mijn hoofd ongeveer de helft van de bezoekers niet uit Flevoland komt, maar uit de rest van de Randstad en zelfs tot ver daarbuiten. Dus dat geeft iets aan over de regionale spreiding. En we hebben juist een mooi aanbod, maar we gaan er daarbij van uit dat het aanbod dat in de grotere plaatsen zich bevindt, dat dat bezocht kan worden of bezocht wordt door mensen uit de hele provincie. Maar het is ook wel goed om even te kijken of dat daadwerkelijk zo is. Volgens mij verzamelen de mensen die van ons een subsidie krijgen veel gegevens over wat voor soort van publiek ze bereiken. Ik denk dat het goed is om eens te bevragen of dit soort informatie daarbij zit. En dan kunnen we kijken van hoe is eigenlijk de spreiding. En gaan die mensen uit de Noord-Oostpolder daadwerkelijk naar aanbieders in Almere? Of werkt het in de praktijk niet zo? Ik zou zeggen dat is een onderzoeksvraag die we niet voor de vaststelling van de cultuurnota gaan beantwoorden. Maar die we meenemen in de verdere uitwerking van de cultuurnota in de komende jaren.
Ik onderbreek u nog een keer. Mevrouw Joze.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even een opmerking maken over het aantal inwoners en het percentage wat in Flevoland en in Almere woont. Maar in Almere, ja, ik heb net even opgezocht natuurlijk, wonen 208.000 mensen en in heel Flevoland 416. Zou ik toch eerder inschatten op 50%?
Voorzitter, dan vergeet mevrouw Joze dat er ook mensen in Lelystad wonen. Die had ik even bij elkaar als de bewoners van de grote steden genomen. Dat is ongeveer 1/6 van onze inwoners. En dan komen we bij elkaar op 2/3, 1/3. Dat is de verdeling waar ik aan dacht.
Nou ja, omdat er elke keer gesproken wordt over Almere, dat wil ik dan toch even helder hebben.
Ja, helder. De laaggeletterdheid, daar komen we wel weer op die taak- en rolverdeling. Wat we nu als provincie doen aan laaggeletterdheid is via het bibliotheekwerk. En wat we in het bibliotheekwerk doen, dat gaat via het innovatiefonds dat we daarvoor hebben. Dat wordt deels besteed aan projecten die over laaggeletterdheid gaan. Dat wordt door de bibliotheken uitgevoerd in de hele provincie. Dus ik zou zeggen, daar is de spreiding prima voor elkaar. Maar andere activiteiten dan wat we doen via dat innovatiefonds, die hebben we niet. Die worden dus echt betaald of bekostigd of op een andere manier georganiseerd door de bibliotheken met bijdragen van de donateurs die ze daarvoor hebben. En ik neem aan dat onder andere de gemeenten zullen zijn. Maar als provincie doen we dat niet. Ik denk belangrijk om even te kijken naar de rol- en taakverdeling. De teneur van de cultuurnota, deze en van de vorige, is dat we wel erg ons richten op de echte cultuur. Met een grote C. Ik probeer een beetje een beschrijving te vinden die dat duidelijk maakt. De cultuur, het is een beetje de verdeling alsof je het hebt over topsport en breedte sport. Nou, wij zitten dan dus niet aan de kant van de breedte sport, want die is voor de gemeentes. Wij zitten aan de kant van waar de wat hoger staande of hoger artistiek niveau van de cultuur is. Het is altijd een beetje moeilijk om dit soort dingen te beschrijven zonder wat onaardig of denigrerend over iets anders te klinken. U merkt dat ik naar de woorden zoek. Dat betekent dat we dus in aanvulling zijn op wat de gemeenten doen. En de gemeenten doen heel veel als het gaat over cultuur. Als je de gemeenten bij elkaar optelt, hebben die een veel groter budget voor cultuur dan wij als provincie. Dus wij zijn echt aanvullend daarop voor dingen die lokaal overstijgend zijn. Dat betekent ook, en dan denk ik even aan de vragen die ook GroenLinks stelde. Er zit ook een duidelijke scheiding tussen wat we vanuit cultuur doen. En dat is vrij scherp eigenlijk alleen maar als het gaat over cultuur. En wat we nu eigenlijk sinds deze bestuursperiode voor het eerst als haakje hebben. Om te zeggen we gaan cultuur ook inzetten in het sociaal domein. Sociaal domein deden we nooit. Dat is voor deze bestuursperiode eigenlijk een nieuw haakje. Daar heeft collega Fakkeldij het kopje krachtige samenleving voor gekregen. Wij hebben dat ook in de cultuurnota opgenomen omdat we daar graag op samenwerken. Maar binnen de budgetten die we daarvoor hebben. En die zijn ongewijzigd. Ik hoorde de SGP zeggen dat we meer geld gaan uitgeven aan cultuur. Voor deze cultuurnota is dat niet zo. Dat is wel zo voor de erfgoednota die we onlangs hebben vastgesteld. Maar de budgetten die in deze cultuurnota staan zijn dezelfde als dat we hadden. Er is dus ook niet ineens geld voorbij gekomen om uit te geven aan krachtige samenleving. Die link naar wat we met cultuur kunnen doen binnen de krachtige samenleving moeten we echt daar vinden. Dus we willen heel graag vanuit cultuur en vanuit de cultuurnota en vanuit het verhaal van Flevoland kijken naar die thema's die bij krachtige samenleving zouden kunnen horen. Maar die moeten we wel ook op termijn een plekje laten vinden. En dat is ook een discussie die we in de integrale afweging op dat domein met collega Fakkeldij zouden moeten doen. Dan hebben we het naar mijn idee over diversiteit, sociale cohesie, inclusie. En wat we nog meer aan lage lettertijd zouden kunnen doen. Er zijn een aantal van die thema's voorbij gekomen. En vanuit wat we doen voor het verhaal van Flevoland en vanuit de cultuursector. Ik zou zeggen, we staan klaar om eraan mee te werken. We doen er graag aan mee. Maar we hebben dus eigenlijk binnen de budgetten die we hebben geen ruimte om dat daadwerkelijk binnen deze cultuurnota een plekje te geven. Dat naar aanleiding van de opmerking over lage lettertijd. Dan de opmerking van de VVD over vlek en de steunpunten. Ik denk dat ik daar nu genoeg over heb gezegd. De ChristenUnie noemde nog iets over het aanpakken van de laaggeletterdheid. Ja, de laaggeletterdheid binnen het wat we kunnen doen voor de financiering van de bibliotheken. Dit noemde ik net al via het innovatiefonds. Daar doen we dat al, afhankelijk van wat voor aanvragen er voor het innovatiefonds komen. De verdere discussie is denk ik belangrijk om die te voeren binnen de integrale afweging voor een krachtige samenleving. 50PLUS noemde een museum in Almere het megamuseum. Het ding heet Kunstmuseum Flevoland. Dus dat is vooralsnog de werktitel. Ik vind megamuseum ook wel mooi klinken, maar daar kan ik dan helaas niet in meegaan. We bereiden natuurlijk een presentatie voor van die plannen. Ze zijn eerder hier in de Staten gepresenteerd. Ik denk dat het goed is om die nog eens een keer te herhalen, want het is alweer een tijdje terug en ik meen zelfs voor de verkiezingen. Dus het is goed om dat nog een keer op te frissen. Er is recent een kwartiermaker aangesteld, die zal per maart beginnen. Denk ik goed dat zij hier ook een keer in deze Staten komt vertellen wat ze eigenlijk aan het doen is. Ik heb natuurlijk een idee van wat er in haar opdracht staat, maar ik denk dat het goed is als ze dat zelf komt vertellen.
Meneer Van Rooij?
Ja, gedeputeerde, wij noemden het niet alleen mega, maar wij noemden het mega Lomaan.
Ja, dat had ik gehoord, voorzitter. Maar de heer Van Rooij corrigeerde zichzelf en maakte er een megamuseum van. Dat sprak mij meer aan, dat zult u begrijpen. PVV had het onder andere over het Fonds voor het Artistiek Experiment. Die is bij meerdere partijen aan bod gekomen. Het is natuurlijk de bedoeling om u goed mee te nemen in wat we precies gaan doen binnen dat Fonds voor het Artistiek Experiment. Er staat in deze cultuurnota eigenlijk alleen een haakje dat we het gaan doen. Het is ook een verdere uitwerking van de afspraken die bij het coalitieakkoord zijn gemaakt. Maar de daadwerkelijke invulling en inrichting van het fonds, daar zijn we mee begonnen, maar dat is nog lang niet klaar. En die willen we natuurlijk ook met u bespreken. Dus daar komen we graag nog een keer op terug. Er wordt over hoe het fonds er precies uitziet, met deze cultuurnota geen besluit genomen. Alleen maar dat er een fonds komt. De daadwerkelijke inrichting van het fonds en het ter beschikking stellen van de middelen komt dus nog op een later moment bij uw staten terug.
Mevrouw Joosen?
Is dat latere moment nog iets nader te duiden? Of is dat bijvoorbeeld voor de bespreking in juli? Want dan komt het natuurlijk weer een keer op de agenda.
Ik denk dat het in de tweede helft van dit jaar is dat we dat gaan doen. Maar het fonds ontstaat pas nadat u daartoe besloten heeft als provinciale staten. En daar hoort natuurlijk een uitwerking bij van hoe zo'n fonds eruit ziet. En wat we precies met het geld gaan doen. Dat is er nu nog niet zo ver uitgewerkt. Dus ik denk dat u nog vanuit de staten voldoende kans heeft om daar van alles van te vinden.
Ik kijk even naar Simonsen, die wilde ook reageren.
Ja, voorzitter, de gedeputeerde had over een gelijke bijdrage als de vorige keer. Hoe kan hij dan, hoe duidt hij die regels in het statenvoorstel aan het einde, een verhoging van de provinciale matchingsbijdrage van 50.000 euro, omdat de rijksbijdrage hoger wordt? Dan is dat toch een verhoging ten opzichte van de vorige keer, of zie ik dat dan verkeerd?
Gedeputeerde.
Daar is geen dekkingsvoorstel bij. Daar moeten we nog even over nadenken wat er gaat gebeuren. Maar er is vanuit het Rijk, er was altijd voor de 10 grote gemeentes was er een ander bedrag per inwoner. 79 cent uit mijn hoofd. En voor de andere gemeentes in Nederland een lager bedrag. Ik geloof 59 cent per inwoner. Dat vertaalde zich naar een bedrag per leerling die aan de scholen ter beschikking wordt gesteld. Dat is het bedrag wat ik eerder noemde waar Vlek iets mee te maken heeft. Deze minister heeft dat bedrag gelijk getrokken voor alle gemeentes. Dus dat betekent dat voor alle gemeentes buiten die 10 het bedrag omhoog gaat. Daar hoort een matching bij, want anders krijgen ze het niet. En we zullen dus op zoek gaan naar een financieringsbron voor dat geld. Maar dat betekent voor deze cultuurnota nog niet dat het budget omhoog gaat. Het betekent alleen dat we meer geld kwijt zijn dan matching. Beetje technisch verhaal misschien, maar ik denk dat het mooi is om op deze manier voor onze inwoners en onze kinderen meer geld voor cultuureducatie uit Den Haag naar de provincie te krijgen.
Dit leidt tot een vraag bij meneer Heng, dus die krijgt eerst het woord.
Ja, misschien ook wel weer een hele simpele vraag hoor, maar waar komt het matchinggeld ook weer vandaan?
Het moet goed te beantwoorden zijn.
De matchinggeld staat nu in de begroting onder het kopje cultuur. Ja. En daar moet dus een ander bedrag komen zo meteen. Dus dan moeten we nog kijken hoe we dat precies gaan regelen. Maar volgens mij hebben we afspraken gemaakt over de omvang van de cultuurfondsen in de begroting.
Ja. En dan naar een vraag die ik net dan al stelde. Hè, onder de aanname dat we in Flevoland groeien met inwoners. Wat, misschien heeft het nu niet direct implicaties, maar naar de toekomst toe, over 1 of 2 jaar, hoe ziet u dat dan ontwikkelen? Dat bedrag wordt dan meer in principe?
Dat bedrag wordt al decennia meer, want dat is een heel lang bestaande bijdrage vanuit het Rijk voor cultuureducatie. Dus dat groeit met het inwoneraantal en het wordt jaarlijks vastgesteld. Dus er wordt een indexatie bij, dat heeft u goed.
Gaat u verder met de beantwoording?
Ja. De PVV verwijst er nog naar dat podiumkunst en amateurkunst geen kerntaak zijn. Nu trekken we ons als provincie al heel lang de podiumkunsten aan. Juist omdat we zien dat het iets is wat het lokale belang ontstijgt. We proberen professionele podiumkunst, alleen professionele podiumkunst, te stimuleren via ons fonds podiumkunsten of een subsidieregeling voor de podiumkunsten. Amateurkunst vinden we nadrukkelijk een rol van de gemeente. Die pakken dat ook op. Dus daar hebben we verder geen verschil van inzicht met de gemeente mee. Bij de podiumkunst, als het over professionele podiumkunsten gaat, hebben we een plusje op wat de gemeente doen. Dat is in de praktijk wel eens ingewikkeld, want het gaat dus echt alleen om professionele podiumkunst. Er zijn een aantal gezelschappen die op de grens zitten van wat professionele podiumkunst zou kunnen zijn. We hebben een discussie gehad bijvoorbeeld over SubSub in Almere. Dat is een professionele organisatie met allemaal betaalde krachten die echter met jongeren die daar niet voor betaald krijgen toneel maken. Is dat dan een professionele podiumkunstinstelling die professionele podiumkunst maakt? Of is dat een vrijwilligersorganisatie die met amateurkunst bezig is? Nou, je kan denk ik voor allebei een betoog ophangen. We hebben er een paar meer op die manier in Flevoland die op de grens zitten. Maar we proberen het zo scherp mogelijk te houden bij dat we het hebben over professionele podiumkunst. En dat is, we hebben ook eigenlijk geen geld om buiten die taakopvatting die we hebben nog meer uit te geven. Dus dat was ook al eerder de discussie, denk ik, als het gaat over wat we voor het sociaal domein en krachtige samenleving willen doen. U vroeg ook wat er nog anders kan aan deze cultuurnota. Nou ja, we hebben hem zorgvuldig voorbereid met de alle partners die we daarvoor hebben. Dus ik vind het zelf niet zo heel erg in de reden liggen om het nou helemaal om te gooien. Maar ja, dat is natuurlijk wel de taak en de verantwoordelijkheid van de democratie. Als u hier iets in wil wijzigen, dan kan dat natuurlijk nog. Dit stuk gaat daarna in de inspraak. Dit is er dan dus wel het moment om dat te doen. Want als het uit de inspraak terugkomt en u gaat daarna grote dingen veranderen. Ja, dan is het niet logisch ten opzichte van de inspraak. Dus dit zou het moment zijn om iets te wijzigen aan deze cultuurnota. U vroeg nog naar de indicatoren. We hebben indicatoren, er is ook een cultuurmonitor. Als het goed is, heeft u die ook gekregen via de app die is ter beschikking gesteld aan de Staten. Daar staan heel veel indicatoren in. We hebben bij iedere subsidie die we verstrekken ook een aantal doelstellingen waar subsidieontvangers aan moeten voldoen. Die we per subsidie bijhouden. Dus we houden goed bij precies hoeveel bezoekers er komen, wat voor activiteiten er zijn. En daar worden ze ook op afgerekend. Dus volgens mij, zoals u denkt over meetbare doelstellingen en indicatoren, denken we daar hetzelfde over. Of we daarmee in de praktijk hetzelfde bereiken als u wil bereiken, dat kan ik natuurlijk zo niet zeggen. Maar ik zou zeggen, misschien moet u nog eens naar de cultuurmonitor kijken. En kunt u met specifieke reactie daarop komen.
Mevrouw Joze.
Dank u wel, voorzitter. Nou, bijvoorbeeld ook de bezoekersaantallen, staan die daar ook in?
De cultuurmonitor staat deel van de bezoekersaantallen staan daarin. Die hebben we in ieder geval ook beschikbaar voor die gezelschappen waar wij subsidie aan verstrekken. Want ze worden geacht erover te rapporteren.
Oké.
Ik vroeg nog naar de kosten van het onderhoud van de landschapskunst. Die zijn voor wat betreft de kosten die de provincie daaraan heeft eenvoudig. Want die hebben we niet. De kosten voor het onderhoud van landschapskunst zijn in alle gevallen voor de terreinbeheerder of voor de gemeente.
Mevrouw Joze.
Ja, want er is toch voor het landschapskunst, moet ik even terugzoeken, 2 ton gereserveerd en wordt er geïnvesteerd. Waar is dat dan voor bedoeld?
Een deel van het budget is voor de Stichting Land Art, die de promotie doet van de landschapskunst en die ook rondleidingen en zo verzorgt. Dat doen ze al heel lang. Mm-hmm. Als u nog nooit bent meegeweest, het is interessant om een keer te doen. En we hebben een budget wat is voor de ontwikkeling van de landschapskunst, wat we verder aan beleid daar omheen hebben. En daar is het andere deel van het budget voor.
Van Joze?
Maar ik kan me ook herinneren dat we toch ook wel eens aan het herstel van zo'n kunstwerk hebben deelgenomen. En dan ook financieel?
Ik kan het me zo niet herinneren, maar ja, ik kan niet uitsluiten dat we ooit in het verleden besloten hebben ergens aan bij te dragen. Maar tot nu toe, de grote bedragen die we hebben uitgegeven, gaan altijd over de eerste aanleg daarvan. En daarna is het overgedragen aan, het hangt een beetje af van welke kunstwerk het over gaat. Want de Groene Kathedraal is in beheer en onderhoud bij Staatsbosbeheer. De Deltawerken, de nieuwste, die is in beheer bij Natuurmonumenten. Polderland Garden of Love and Fire is in beheer bij de gemeente Almere. Sea Level bij gemeente Zeewolde. Zo is het wisselt een beetje. Maar wij hebben in ieder geval nergens geld voor beheer en onderhoud op de rol staan. Bij de PvdA... u had onder andere vragen, volgens mij die ik nog niet beantwoord heb, als het gaat over het versterken van het makersklimaat en hoe dat zich dan verspreidt als het gaat over het Fonds voor het Artistieke Experiment. Zoals ik al zei, dit is iets wat we nog verder gaan uitwerken. En ik vind die spreiding ook belangrijk en dat is iets wat we denk ik goed kunnen bespreken later dit jaar als we bij u terugkomen met wat we van plan zijn, precies met de inrichting van het fonds. De SGP... heeft voor bij de vorige keer een toezegging gekregen om de rol van de landschapskunst als het gaat over het vertellen van het verhaal van Flevoland en met name de wordingsgeschiedenis van deze provincie, om die terug te laten komen bij de landschapskunst. Die toezegging had ik toen gedaan, die herhaal ik graag. Ik weet niet of u verwacht dat ik hem herhaal bij de Statenvergadering straks, maar dan wil ik het toch wel een keer doen. Er had ook nog iets gevraagd over het meer uitgeven. Volgens mij is het, daar heb ik die vraag ook beantwoord. GroenLinks ging vooral in over iets waarbij we het hebben, denk ik, over wat naar mijn idee terug zou moeten komen bij de discussie die gaat over de krachtige samenleving en het sociaal domein. Ik wil er nog wel bij opmerken als het gaat over de geschiedenis die we vertellen bij het verhaal van Flevoland. Zuidelijk Flevoland, waar meer dan de helft van onze inwoners woont, bestond helemaal nog niet in 1960. En het verhaal vertellen we ook. Dus het verhaal is echt wel een stuk actueler dan hoe u het schetst. Ik begrijp waar u naartoe wil, maar ik denk dat het goed is om er ook niet van het verhaal van Flevoland, zoals we dat wel vertellen, wat volgens mij een verhaal is van alle Flevolanders, daar moeten we natuurlijk ook niet een soort van karikatuur van maken. Het is een verhaal wat naar mijn idee heel inclusief is. We willen het echt hebben over alle Flevolanders. Het moet toegankelijk zijn voor alle Flevolanders. En dat is volgens mij hoe het erin zit. Er is al eerder gereageerd vanuit de hoek van de VVD op die manier. Daar kan ik me heel erg bij aansluiten.
Meneer Ismaili, u wilt het woord?
Ja, voorzitter, ik protesteer hier enigszins wel tegen. Want volgens mij wat ik duidelijk in mijn bijdrage heb gegeven, is dat er wel degelijk een geschiedenis van Flevoland is. En daar heb ik een schets van gegeven. Maar we zijn inmiddels een provincie die al wat jaren wat verder is. En we vragen gewoon aandacht voor dat stukje nieuwe geschiedenis. En u zegt wel het zuidelijke deel van Flevoland. En u zegt, u wilt dat dat het verhaal is van iedereen. Als ik in mijn omgeving kijk en als ik het zelf lees, dan mis ik toch een belangrijk essentieel stuk als het gaat om de ontwikkeling van de provincie en met name de bevolkingsgroepen die in deze provincie zijn komen wonen. En dat is waar ik me de aandacht op vestig. Ik zeg niet dat ik een karikatuur maak van de geschiedenis van Flevoland of zoals een van de collega's al aanhaalde, gaan we aan geschiedenisvervalsing doen. Dat is vooral niet de insteek vanuit GroenLinks. Laat ik dat even wegnemen. We geven alleen aan, als je het verhaal vertelt, vertel dan het actuele verhaal ook. En dat missen wij gewoon nog. En dat is waarom we er ook aandacht voor vragen.
Ik daag u natuurlijk een beetje uit met hoe ik het zei. Dat begrijp ik. Volgens mij vertellen we juist als het gaat over het verhaal van Flevoland. Dat is voor een belangrijk deel gericht op het fysieke verhaal. Hoe is het gebied ontstaan? En dat richt zich wel, zoals we het tot nu toe over hebben gehad. Juist ook omdat het een verhaal is wat in eerste instantie ontwikkeld is vanuit de omgevingsvisie. Hoe is het gebied waar wij wonen, waar de steden liggen, waar onze bossen staan, hoe de sloten lopen, hoe is dat tot stand gekomen? Maar ik ben het helemaal met u eens dat het verhaal van de inwoners daar ook bij hoort. Maar volgens mij maken we juist in het verhaal van de inwoners, ook de inwoners van steden als Almere, die echt van recenter datum zijn dan waar u het over had, geen onderscheid. Wie het is. We hebben volgens mij ook niet een focus op een speciale doelgroep. Ik heb niet gezien dat we doelgroepen vergeten. Ik realiseer me dat we lang niet alle doelgroepen bereiken. Maar het bereiken van doelgroepen, ook diverse doelgroepen, is wel een belangrijk onderdeel van het beleid zoals het er staat. Dus ik zie niet dat we daar direct een probleem op te lossen hebben met elkaar. Maar als u benadrukt dat we niet alle doelgroepen even goed bereiken, dan ben ik dat met u eens.
U wilt erop reageren?
Ja, ik ben in ieder geval blij dat de gedeputeerde herkent wat wij belangrijk vinden. En dat u inderdaad ook aangeeft van dat u uw best doet. En dat is ook de voet waarop wij willen doorgaan. Want nogmaals, wij zijn blij met het stuk dat er ligt. Alleen we beredeneren gewoon vanuit GroenLinks. Waar liggen de kansen? En die pakken we gewoon graag op.
Daar vinden we elkaar, denk ik, voorzitter. CDA had nog een paar vragen. Ik denk eigenlijk dat ze in de discussie tot nu toe aan de orde geweest zijn. Dan wilde ik het daarbij laten, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik kan niet anders zeggen dat er een heel interactieve meningsuitwisseling was. Dus ik vraag me af of er een tweede termijn echt nodig is. Ik wil u daarbij vooral uitnodigen om dat aan te geven wat u nog nodig heeft om tot een standpunt te komen. Want als het alleen maar een aankondiging van een motie of amendement is, die kennen we al. Dus vooral ook van wat heeft u nog nodig om nu tot een standpunt in te kunnen nemen over het besluit. Mevrouw de Boer, u wilt reageren?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat betreft de educatie, de cultuureducatie, is misschien nog goed om toe te lichten dat scholen een geoormerkt bedrag krijgen om te besteden aan kunst en cultuur. Daar kunnen ze voor kiezen door bijvoorbeeld met de hele school naar één voorstelling te gaan. Dan is het geld in één keer op. Ze kunnen ook via hun lokale aanbieder ervoor kiezen, en dat doen ze vaak heel zorgvuldig, om voor elke klas een kunstenaar voor de klas te krijgen. Daar kan Vlek bijvoorbeeld een rol in hebben. En mijn gedachte was om dat op dezelfde manier aan te bieden voor de jonge kinderen. En daar geldt natuurlijk ook voor, om aan te sluiten bij de vraag van meneer De Jager, dat die dan ook uiteindelijk met dat bedrag per peuter ook de kosten zullen moeten betalen. En voor wat betreft de talentenlijn en de spreiding podiumkunsten, is er een probleem? Geen idee, maar ik zou het wel graag willen weten. Kunnen we er dan in de aankomende cultuurnota wat mee doen? Ja, dat weet ik niet, maar misschien dan wel voor de volgende. Dat was mijn bijdrage.
Er was meer een pleidooi waarom u abonnement in wilde zetten. Dat is op zich ook natuurlijk heel mooi. Maar de vraag is nu nog, vooral aan de Staten, zijn er nog dingen die u echt nodig heeft voor een standpuntbepaling? En ik zie meneer Simonsen daarop reageren.
Ja, voorzitter, ik had de PVV nog een vraag beloofd. Namelijk, de PVV die liet een eventuele steun aan een mindset wat betreft de landschapskunst afhangen van een antwoord van de gedeputeerde over eventueel onderhoud van landschapskunst. Nu dat onderhoud er niet is, is zij bereid ook die mindset te maken dan?
Mevrouw Joosa.
Nou, ik heb begrepen dat er geen plannen zijn voor een nieuw kunstwerk. Dus ik zou niet weten waar ik dan nu een mening over moet hebben.
Even, voorzitter, het gaat dan om steun, om eventueel toch anders te kijken naar landschapskunst als daar het verhaal van Flevoland uitbundig verteld wordt. En om daar in ieder geval positief tegenover te staan. Dat noem ik dan een mindset. Het is misschien een hele kleine, maar...
Nou ja, misschien net zo positief als u naar de tong van Lucifer kijkt.
Meneer Van Rooij.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb begrepen dat met betrekking tot de opdracht die verstrekt is aan een kwartiermaker, dat er uitgebreid gesproken is hierover in de vorige statenperiode. Helaas, daar was ik niet bij aanwezig. Dus is het mogelijk om de precieze opdrachtformulering nog te krijgen van de gedeputeerde met betrekking tot de volgende bespreking?
Volgens mij heeft u de toezegging gekregen dat dit besproken gaat worden. Dus ik zou de gedeputeerde kunnen vragen of hij dat mee wil nemen.
Kunt u dat vragen?
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik net toegezegd dat de kwartiermaker zelf hier kan komen om dat wat ze aan doen is toe te lichten. En ik denk dat het nog een mooiere toezegging is dan alleen maar de arbeidsrechtelijke overeenkomst die met haar getekend is. Ze is in dienst van de gemeente Almere overigens gekomen.
Mevrouw Joze?
Ja, u vroeg net van nou waar zou ik nog behoefte aan hebben om een wel overwogen beslissing op dit stuk te kunnen nemen. Nou, ik had het al eerder genoemd, maar dat overzicht van wat hoort nou bij de provincie en wat hoort nou bij de gemeente zou ik echt heel erg fijn vinden. Dus ik weet niet of dat tot de mogelijkheden behoort.
Gedeputeerde?
We hebben een overzicht van wat wij vinden dat bij de provincie hoort. Daar staat cultuurnota op de voorkant. Dus in die zin denk ik dat de mevrouw Joosten daar op haar wenken is bediend. We hebben geen overzicht van wat de gemeentes allemaal precies doen en tot hun taak rekenen. Dat is juist een onderdeel van, denk ik, wat we zouden kunnen oppakken bij de uitvoering van de eerste motie die D66 aankondigde.
Mevrouw Joosten?
Dat vind ik dan wel grappig, want als je geen idee hebt wat gemeentes doen, hoe kan je dan weten dat je aanvullend bent?
Gedeputeerde?
Nou, we hebben natuurlijk best een idee van wat de gemeentes doen. Alleen mevrouw Joosten vraagt om een heel specifiek overzicht en dat specifieke overzicht hebben we niet in die mate.
Mevrouw Joosten nog een keer.
Nou, dan misschien niet heel specifiek, maar misschien iets minder specifiek. Hoe ver kunt u daarin gaan?
Meneer Thomas, u wilt hier ook op aanvullen?
Ja, wij steunen van harte de vraag van mevrouw Joosten.
Repeteren.
Ja, ik kan natuurlijk kijken wat we bij elkaar kunnen scharrelen tussen nu en de bespreking. Maar dat is... Ja, ik vind het niet zo... Ja, de tegenzin druipt eraf, hoor ik hiernaast, maar dat is waar. Ik vind het niet zo'n vreselijk nuttige vraag, maar ik wil het graag voor u doen.
Kees, nou, die is Ismanili. Ismanili.
Ja, blijf oefenen, voorzitter. Ik heb eigenlijk via u, voorzitter, een vraag aan de collega's van Forum en PV. U roept op tot meer duidelijkheid en dat is volgens mij juist wat ook de motie van D66 behelst, namelijk goed inzicht krijgen. Dus ik ben benieuwd of u bereid bent om mee te denken over die motie of die te steunen. Want volgens mij komt die motie voor een deel tegemoet aan uw wens, namelijk het inzichtelijk krijgen van wat is nou de rol en de taak van de provincie en wat gebeurt er in de provincie op het gebied van kunst en cultuur.
Mevrouw Joosten.
Nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar die motie, want u spreekt over een motie die ik zelf nog niet gezien heb. Dus dat is natuurlijk een beetje lastig.
Nou, via de voorzitter luisteren naar de bijdrage, heb ik daar een verbeelding bij. Ik ben er net zo benieuwd naar. Dus mocht mevrouw Den Boer die klaar hebben, dan geef ik via de voorzitter aan mevrouw Den Boer aan verspreid hem onder alle collega's.
Mevrouw Kleinstra.
Ja, ik vind gezien de discussie die vanavond gevoerd wordt de vraag van mijn buurvrouw terecht. En ik zou van de gedeputeerde graag willen zien dat hij ook serieus op die vraag ingaat. Wat u zelf net ook zei, de tegenzin druipt eraf. Dat is ook zichtbaar. Dat heb ik liever niet. Ik wil graag dat u serieus gewoon die vraag oppakt. Want hij doet wel recht aan de discussie van deze avond. En dat vind ik toch belangrijk, ook om even te melden.
Uw reactie graag.
Ja, voorzitter... We kunnen natuurlijk tot in detail gaan beschrijven wat de gemeentes allemaal precies doen. Daarvoor zouden we de cultuurnota's...
Voorzitter, dat was niet de vraag van mijn buurvrouw. Ze zei minder gedetailleerd is ook goed. Hè? Wat kunt u daarin aanleveren? Dus haar open vraag was, wat kunt u daarin aanleveren?
We zouden dus de cultuurnota's van de gemeentes kunnen gaan doorlezen om te kijken hoe de gemeenten hun taken opvatten. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker en interessanter om te kijken hoe wij als provincie onze eigen taken opvatten en hoe we daar invulling aan willen geven. En dat staat in de cultuurnota. En om daar dan die bespiegeling bij te gaan zeggen van waar zit nou precies de grens. Ja, ik wil wel serieus daar een antwoord op gaan zoeken van hoe beschrijven we dat. Maar ik vraag me af, dat is mijn eigen persoonlijke mening die u daar denk ik goed bij geduid heeft. Wat het bijdraagt aan de discussie over onze cultuurnota. Maar daar waar we kunnen zien van waar zit nou de grens en waar zit nou precies de taak van de gemeente en waar willen wij het als provincie zelf opvatten, dat is denk ik een zeer relevante vraag en die beantwoord ik graag.
Mevrouw Joosten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u pretendeert een aanvulling te zijn op het gemeentelijk beleid. Die vraag kan je alleen maar beantwoorden en goed overwegen of dat ook zo is, als dat ook bekend is. Dus ik vind het ook echt een hele legitieme vraag en daar kan gewoon serieus inderdaad mee omgegaan worden.
Maar voor u vraag stelde, hoorde ik de gedeputeerde toezeggen dat hij daar serieus naar gaat kijken en inderdaad die taakopvatting van de gemeente en de provincie gaat opschrijven voor u. Dus volgens mij wordt u nu op uw wenken bediend. Maar kijk nog heel even de verifiering.
Uitstekend. Ja.
Oké, dan is er nog steeds de vraag, heeft nog iemand anders iets nodig of meneer De Jager?
Nou, voorzitter, niet iets nodig. Wat mij betreft is het voorstel rijp voor besluitvorming. Maar ik denk wel dat het goed is om aan te geven dat wij op dit moment geen behoefte hebben aan moties. Ik heb mij eerder echt alles op basis van voortschrijdend inzicht toch laten overtuigen. Dus nou ja, goed, wie weet gebeurt dat nu ook. Waar ik eerlijk gezegd zeker geen behoefte aan heb en daar steun ik de gedeputeerde wel in, is in het verstrekken van extra informatie over wat de gemeenten nu precies doen. Volgens mij hebben wij een eigenstandige taak. Die is ook vanuit het IPO duidelijk aan ons aangegeven. Ik denk dat er heel goed is neergelegd wat wij zouden willen vanuit onze eigen ambitie. En dat is waar de Partij van de Arbeid straks een besluit op neemt. En niet wat de gemeenten al dan niet doen.
Maar de toezegging is gedaan, dus het komt er wel.
Ja.
Ik ga de heer Van Rooij.
Nee, ik wilde even reageren op mijn collega van de PvdA, maar u heeft net al inderdaad gezegd dat de toezegging daadwerkelijk is gedaan. Want wij vinden dat wel toegevoegde waarde en daar zullen wij misschien van mening verschillen, maar dat kan natuurlijk binnen deze setting.
Mevrouw Schotman.
Ja, ik heb wel behoefte om even aan te sluiten inderdaad bij de PvdA, dat wij ook geen behoefte hebben tot zover inderdaad aan moties of amendementen. En dat inderdaad ook al klip en klaar duidelijk is dat de provincie ook een eigenstandige taak heeft als het gaat om cultuur. Dus daar dus echt een notitie waar we met een schaartje gaan knippen hoe het nou precies zit, daar hebben wij ook geen behoefte aan. Volgens mij is dat volstrekt helder.
De gedeputeerde wil graag in toevoeging doen.
Ja, voorzitter, ik denk dat het belangrijk is om te duiden wat we bedoelen met die dat we aanvullend willen zijn op de gemeentes. We zijn daarmee niet aanvullend in de zin dat alles wat gemeentes niet doen, dat wij dat wel doen. Dat de bedoeling van die zin is dat we geen dingen doen die de gemeentes ook doen. En daar hebben we een duidelijk beeld van. We zijn geen dingen dubbel aan het doen. We willen niet concurreren met de gemeentes. Vandaar ook de opdracht en de discussie net over vlek. Er zijn heel veel dingen die we zouden kunnen doen, die de gemeentes zouden kunnen doen, die volgens mij door beide overheden niet worden gedaan. En dat was een beetje mijn weerzin bij de vraag. Om het totale veld in beeld te gaan brengen en dan te gaan kijken waar wie wat oppikt, dat vind ik niet zo nuttig. Kijken of wat wij doen geen doublure is met wat de gemeente doet, dat is denk ik een zeer nuttige discussie en die faciliteer ik graag.
Ik zie instemmend geknikt, dus ik ga uit dat dat ook de interpretatie is zoals mensen het hadden. Meneer Thomassen?
Komt u dan terug op de toezegging zoals u net heeft gedaan?
Dat heb ik hem niet horen zeggen. Ik heb hem horen aanvullen wat hij bedoelt met aanvullende rol. Ja. Ik hoor twee partijen zeggen dat ze geen behoefte hebben aan moties en amendementen. Ik kan daaruit concluderen dat jullie het misschien een hamerstuk vinden. Maar ik heb andere partijen een moties en amendementen horen aankondigen. Dus ik wil heel even naar die partijen kijken. Want als die het amendement in willen brengen en de motie willen indienen, dan hebben we sowieso een bespreekstuk. Dus dan hoeven we daar niet verder over te praten. Ik ga eerst naar de heer meneer Van GroenLinks.
Ja, het is wel heel mooi dat ik de meneer van GroenLinks ben, voorzitter. Vanuit GroenLinks kan ik in ieder geval wel aangeven dat we het stuk zoals het er ligt gaan we gewoon ook zeker steunen. En daar geen twijfel over. Alleen wij waren voornemens wel twee moties in te dienen. We hebben nu nog 3 weken de tijd, dus we laten dat even inzinken. Ik zal in ieder geval, als wij die moties gaan indienen, tijdig onder de collega's verspreiden. Mochten wij tot andere inzichten komen, dan laten we dat ook tijdig weten. Maar vooralsnog staat er, voor ons is het nu dus niet een hamerstuk, maar willen we er ook een bespreekstuk van maken.
Mevrouw Den Boer, ik kijk ook even naar u, want u kondigt een amendement aan.
Ja, voor ons geldt hetzelfde. In ieder geval het amendement over de cultuureducatie zullen we zeker gaan indienen. En wat betreft de moties talentenlijn podiumkunsten, zeg maar het inzichtelijk maken. Wat er allemaal is en in hoeverre wij aanvullend zijn. Ben ik er nu van uitgegaan dat we een toezegging hebben gekregen daarop. Dus ik denk dat moties dan niet aan de orde zijn. Maar daarvoor kijk ik even nog naar de gedeputeerden.
Ik had eerlijk gezegd de aangekondigde motie wel anders opgevat dan de toezegging die ik net heb gedaan.
Prima, maar, dan ga ik inderdaad nog laten bezinken en kijken hoe we de motie gaan formuleren. Dank u wel. Ook gehoord hebbende wat er vandaag is besproken. Ja,
dan ga ik proberen af te ronden. Volgens mij wordt het een bespreekstuk. En in de Staten gaan we het voornamelijk hebben over de amendementen en moties die aangekondigd zijn. Dus het zou inderdaad best zijn als die op tijd liggen, want dan kunt u ook de discussie goed voeren. Maar daarmee is dit stuk gewoon besproken. Dank ik de gedeputeerden. En gaan wij over naar het volgende onderwerp. Dat zijn de provinciale werkgroepen, afspraken voor de statenperiode 2020-2024. Ik heb begrepen dat er uit de werkgroep, bestaande uit de heren Mulkhuizen, De Reus en Van Rooij, één iemand mij aan deze kant komt om vragen of opmerkingen te doen. Het is meneer Mulkhuizen, begrijp ik? Oh, nou. Ja. In ieder geval, de Statenwerkgroep stelt aan u voor om de leidraad voor het instellen van toekomstige werkgroepen vanuit de Staten vast te stellen. En de 4 adviezen over de werkgroepen Intervisie, Europa, Majeure onderwerpen en aanbesteding accountant over te nemen. Het voorstel is eerder 11 december al beeldvormend besproken. En de vraag is, wie van u kan ik het woord hierover geven? Meneer Kok van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet zeggen, beide agendapunten liggen toch ook een beetje in elkaars verlengde. Punt 6 en 7, ik zie er toch wat overlappende relaties in. Ik heb wat kleine opmerkingen eigenlijk. Het gaat in eerste plaats over de leidraad voor instellingen van toekomstige werkgroepen. Ja, wat ik lees is een mengeling van zelfsprekendheden. Ik noem even samenstelling en doorlooptijd en de voorzitter en dat soort zaken. Dat zijn een beetje de obligate punten die elk werkgroep natuurlijk moet hebben. Daarnaast lees ik toch ook wel wat aanscherpingen. Bijvoorbeeld gewenst resultaat moet geformuleerd worden. Doelstellingen SMART. Nou, de nieuwe term Stage Gates is genoemd. Dat vind ik toch wel een aanscherping van het instellen van werkgroepen. Aan de ene kant vind ik dat wel verstandig. Maar aan de andere kant vraag ik me af of dat niet te veel de zaken dicht reguleert en het instellen van werkgroepen te veel beperkt. Ik snap dat men zoekt naar een soort evenwicht van het instellen van een goede werkgroep. Maar anderzijds, het moet natuurlijk ook wel mogelijk zijn en niet te streng worden afgegrendeld. En dat vind ik een wat algemeen punt waar ik zelf ook niet goed uitkom. Maar ik wil toch meegeven in ieder geval. Tweede punt betreft de 4 adviezen voor bestaande werkgroepen. Nou ja, we hebben de intervisiewerkgroep die al een tijdje niet meer functioneert. Maar goed, er wordt nu nagedacht over een auditcommittee. Als dat auditcommittee er niet komt, betekent dat dan dat de intervisiegroep weer tot leven wordt gewekt? Dat is een vraag. Werkgroep Europa, ja, was voorheen natuurlijk een frequent optredende werkgroep. Ik snap dat dat minder is geworden, maar mocht het nou zo zijn dat die werkgroep geëlimineerd wordt, waar ik op zich een voorstander van ben, dan zou ik toch een ander instrument ook willen propageren om toch geïnformeerd te blijven over wat er dan speelt. Want het kan dus niet zo zijn dat er een lacune optreedt in de informatieverstrekking. We hebben natuurlijk onze vaste man in Brussel. En die zou ik graag toch ook in de gelegenheid willen stellen om periodiek verslag te doen van zijn wederwaardigheden. En de voortgang met name van wat wordt nou precies en op welke dossiers precies wordt er nu wat bereikt. En wat is onze inzet en wat kost het geheel. Dat zou ik er wel willen propageren. Dus op het moment dat er een werkgroep niet meer bestaat en er wel een functie is, dan moet er een ander middel van informatieverstrekking worden gegrepen. Dan wil ik nog even een opmerking maken over de werkgroep indicatoren. Ja, die heeft ooit bestaan naar mijn mening, maar is dat niet, want er worden verschillende opties genoemd, is het niet zo dat als die werkgroep op zich hoeft, die ook niet alleen op zich te bestaan, maar kan dat er niet vorm worden gegeven door het aan te schakelen bij het te vormen auditcommittee bijvoorbeeld? Daar kan ik het wel een zinvolle plaats geven. Maar niet in een integrale groep van actuele en majeure onderwerpen. Ik vind dat erg gezocht, moet ik zeggen hoor. Tot zover mijn opmerking. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bogaerts van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een helder stuk eigenlijk wel hoe we verder kunnen met werkgroepen en hoe we vooral kunnen stoppen met een aantal werkgroepen. Wij willen wel aansluiten bij een opmerking van de PVV als het gaat om die informatievoorziening vanuit de werkgroepen Europa. Bij ons in de fractie vond men ook wel jammer op zich dat die werkgroep opgeheven werd, want daar had men goede herinneringen aan. Maar goed, dat zij zo. Er is wel aangegeven van we zitten samen met nog een aantal provincies in een gezamenlijk overleg, 1 of 2 keer per jaar. En het achter wat een suggestie gedaan die we mee willen geven, kunnen wij toch niet met 1 of 2 statenleden bij dat overleg blijven aansluiten of op een andere manier zorgen dat die informatievoorziening op orde blijft, zodat we aangehaakt blijven. Dan zijn we wel helemaal verstoken van Europa en dat vinden we eigenlijk geen goed idee.
Helder.
Dat was het.
Meneer 18 van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons opviel in het stuk is dat er eigenlijk in advies 1 en advies 4 van de werkgroepen heel erg wordt voorgesorteerd op de instelling van een auditcommissie. Maar die auditcommissie is nog helemaal niet ter sprake. Wij hebben komende maandag de eerste Staatsacademie over een mogelijke auditcommissie. Terwijl die eigenlijk in dit advies eigenlijk al als een soort van constante of absoluutheid wordt neergezet. En dat vinden wij toch raar. Het lijkt lijkt erop alsof met dit advies wordt voorgesorteerd op die auditcommissie, terwijl we daar nog lang niet aan toe zijn. En de vraag die ik daar dan ook nog bij heb is, ja, op het moment dat je dus instemt met dit statenvoorstel, daarmee draai je feitelijk twee werkgroepen de nek om die je allicht later weer nodig hebt als die auditcommissie helemaal geen realiteit wordt.
Meneer De Jager van de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Nou, PvdA kan in principe wel instemmen met het vaststellen van de leidraad zoals die voorligt en ook de vier adviezen. Sla ook even aan op het punt van wel of niet een auditcommissie in relatie tot de intervisiegroep PNC. Ik denk juist, tenminste zo heb ik het gelezen, dat de werkgroep op dat punt zegt, die intervisiegroep heeft eigenlijk de afgelopen periode wel goed werk gedaan. Ons advies zou zijn om die voor te zetten weer op te pakken. Nou, ik kan daar een hele eind in meegaan. Dat zou eigenlijk ook wel mijn voorkeur hebben. Dus willen wij overgaan tot zo'n auditcommissie, dan moet daar wat mij betreft wel echt een meerwaarde in zitten. En daar waar de werkgroep zelf zegt dat werkgroepen vooral ook een adviesfunctie behoren te hebben, ik zou zeggen misschien ook nog wel een informatiefunctie, lijkt zo'n intervisiewerkgroep mij ook logischer op voorhand dan een auditcommissie. Want dat zie ik toch meer als een controle-instrument. Dus nou ja, met die opmerking verder dank voor het werk. En ik was ook wel benieuwd, misschien mag ik dat nog wel vragen aan de heer Kok, want u had een heleboel opmerkingen. Hè? U begon met, ik heb een paar kleine opmerkingen, nou ik vond het er nogal wat. Maar u was niet bij machte om die input eerder te leveren, want dit is een voorstel vanuit onszelf. Hè?
Meneer Kok?
Ja, waarschijnlijk was ik op dat moment ook niet aanwezig. Dat kan ik me niet meer actief herinneren, moet ik zeggen. Maar ik heb zo de opmerkingen lezen het stuk tot me genomen in ieder geval. En hier geprobeerd te verspreiden. Dus ja, dat is de stand van zaken.
Kan ik nog even dat, meneer Henk? ChristenUnie?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wat ons betreft een helder stuk en nou ja goed, wij willen ook een kanttekening plaatsen betreft de auditcommissie dat daar komende maandag dus een statenacademie voor is. En wij willen ons daar dus graag verdiepen in wat de modellen zijn en wat het precies inhoudt voordat wij dat eigenlijk gedetailleerder verder willen bespreken. Verder kunnen we het ook wel vinden in het commentaar van de heer Kok en Henny Bogaerts van het CDA betreft Europa. Misschien niet zozeer een werkgroep aan zich, maar wel dat we geïnformeerd blijven gezien. Hè? Bijvoorbeeld de Green Deal of de visserij of thema's op natuur en landbouw die ook zeker in Flevoland raakvlak hebben.
Dank u wel. Mevrouw Visser, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft het niet instellen van de auditcommissie en de voortzetting van de intervisiegroep van de PNC-cyclus, kunnen wij ons aansluiten bij de PvdA.
Kan nog iemand anders het woord geven? Dan ga ik naar de meneer Mulkhuizen als onderdeel van de werkgroep. U heeft een aantal vragen en opmerkingen gekregen.
Dank u wel, voorzitter. En dank voor alle opmerkingen waaruit blijkt dat jullie het stuk wel goed kritisch doorgelezen hebben. Even teruggrijpen naar waar het vandaan kwam. We hebben natuurlijk de Statendagen gehad waarin we dit onderwerp besproken hebben. Van hoe gaan we daar nou mee verder? En eigenlijk is dit verhaal natuurlijk ook gewoon een soort lijst van afspraken die we hebben geprobeerd om te distilleren uit de signalen die daar toen allemaal binnengekomen zijn. En het is aan ons als staten natuurlijk nog steeds zo dat dit dan een leidraad is, een afspraken voor de komende 4 jaar. Merken we dat daar toch nog aanvullingen op nodig zijn? Of dat we toch zeggen bijvoorbeeld over het onderwerp van Europa van ja, we missen toch wel dat we bepaalde informatie over onderwerpen, Green Deal werd al genoemd, om daar of over de visserij, dat we daar informatie missen, dan moeten we wellicht toch wel proberen om daar een andere manier voor te vinden. Of dat dan weer in een soort werkgroep moet zijn, of dat we daar andere vormen voor kiezen, dat is aan ons om daar een inhoud aan te geven. Dus wat dat betreft hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk de signalen die wij tijdens die Statendagen gehoord hebben in deze adviezen te verwoorden. Ik loop maar eventjes de punten, niet zozeer per partij, maar die genoemd werden. De adviezen die, even kijken, met name gingen die over de auditcommissie of de intervisiegroep, of we daar nou mee verder moeten gaan.
Ik denk dat aanstaande maandag, er is een Statenacademie over wat is nou eigenlijk een auditcommissie. Daar wil ik jullie eigenlijk heel van harte ook voor uitnodigen om daar dan te horen van wat stelt een auditcommissie nou eigenlijk voor. Wat is de meerwaarde daarvoor ten opzichte van de intervisie? Dat we dan daar, naar aanleiding daarvan ook heel duidelijk kunnen afspreken met elkaar van hoe gaan we er nu mee verder? Zien we dan wat in die auditcommissie of stellen we de intervisiecommissie, ik begin ook al te stotteren, zoals die de afgelopen periode vormgegeven had, in eenzelfde vorm weer gaan we die voortzetten of willen we er graag een aantal aspecten als aanvulling bij met betrekking tot bijvoorbeeld wat er in die auditcommissie en die Statenacademie dan uitkomt. Heb ik daarmee alle punten gehad? Ja, de PVV had inderdaad best wel een aantal opmerkingen, maar er zaten dus inderdaad ook een aantal gewoon constateringen, hè? Nieuwe termen, stage gate en zo. Het gaat er eigenlijk gewoon nog steeds om van, we hebben de vorige periode natuurlijk heel veel commissies opgericht of werkgroepen. En het moraal van het verhaal erbij was wel van dat iedereen heel enthousiast overal aan begint. Zeker op die Statendagen, daar spatte de energie spatte eraf. En als je dan in de realiteit terechtkomt met heel veel vergaderingen en bijeenkomsten, merk je dat je gewoon jezelf wat dat betreft ook een beetje in bescherming moet nemen. En dat je daarbij dan ook gewoon heel duidelijk moet zeggen van waar willen we de accenten leggen en hoe willen we er invulling aan geven. Tot zover de toelichting op de afspraken zoals die in dit verhaal vervoerd staan.
Ja, de gedeputeerde heeft gevraagd of hij kan aanvullen op het onderwerp Europa. Ik ben geneigd om hem daar natuurlijk het woord toe te geven, maar wel met uw goedvinden. Dus dan nodig ik de gedeputeerde uit. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De heer Mulkhuis had wat mij betreft wel kunnen blijven zitten, maar goed, had ik daar gezeten. Ik hoorde discussie over de werkgroep Europa. Het is volgens mij prima werkbaar, ook als ik kijk naar hoe het in andere provincies geregeld is, als deze commissie de werkgroep Europa is, in zoals we er in andere provincies mee samenwerken. Het gaat om de Randstad-samenwerking met Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Die hebben of de commissie aangewezen of een speciale werkgroep. Dus het zou geen gekke werkwijze zijn om in dat kader deze commissie aan te wijzen. Dat zou natuurlijk prima kunnen als u uit uw midden dan een vertegenwoordiger aanwijst die een keer naar een vergadering afreist. Maar dat zijn er ook niet zo heel veel. Het is wel zo dat de provincie Zuid-Holland, begreep ik de laatste dagen, een werkbezoek georganiseerd heeft aan Brussel. Ik geloof eind april. Ja, waar u voor bent uitgenodigd. En dat zijn natuurlijk manieren om wel op een goede manier samen te werken. En volgens mij gaat het dan vooral ook om leden van deze commissie. Aan de andere kant, als het gaat over het informeren van de staten over inhoudelijke onderwerpen, moeten we denk ik even kijken bij welke commissie het nou precies thuis hoort. Of de Green Deal is misschien iets voor de andere commissie. Maar dat ligt ook een beetje aan hoe u de taakverdeling zelf daarin ziet. Wat naar mijn idee de ervaring vanuit de vorige periode is dat in de werkgroep we met elkaar daar goed over kunnen praten. Het is ook voordat je goed op de hoogte bent van wat er in Brussel gebeurt. Het is wel een redelijke drempel aan informatie voordat je die goed tot je hebt genomen. Maar aan de andere kant, als je dat binnen de werkgroep houdt, dan blijft het ook wel binnen de werkgroep. En het is juist wel goed om dat breed in de commissie te delen. Dus als u zegt, we doen het in deze commissie, ik kom u graag informeren. Daar heb ik niet per se een werkgroep voor nodig.
Wilt u op reageren, mevrouw Bogart?
Nee, ik was nog even nadenken over wat de gedeputeerde heeft gezegd en wat er in het advies eigenlijk stond van het stuk. Maar er stond inderdaad ook in om deze commissie dan te benoemen als een soort commissie voor Europa. En ik kan me wel voorstellen dat we dan nog met elkaar even nadenken of we nog actief één of twee mensen afvaardigen naar dat overleg met de drie andere provincies. Misschien moeten we dat nog onszelf even gaan opleggen of iets dergelijks. Daar zit ik even naar te zoeken.
En dan zoek ik even hoe we verder gaan met dit onderwerp. Volgens mij heeft meneer Mulkhuizen duidelijke antwoorden gegeven. Is er nog behoefte aan iets voordat u hier een besluit over kan nemen? Want deze ligt de volgende keer ook ter besluitvorming voor. Kan ik daaruit concluderen dat het een hamerstuk wordt? Ik zie iedereen instemmend knikken. Nou, dan sluiten we deze ook af en dan gaan we naar de laatste. En dat is dan van langetermijnplanning naar strategische agenda. Daar is de werkgroep van mevrouw Bogaerts, de heer Ransijn en de heer Van Ulsen mee bezig geweest. Wie van hun drieën kan ik uitnodigen om... Meneer Ransijn, u bent degene die als er opmerkingen komen uit de Staten daarop zal reageren vanuit de werkgroep. Met aanvulling van de ander als dat nodig is, begrijp ik. Ja, ja. De Statenwerkgroep Lange Termijn Agenda en Statesketting stelt voor om te komen tot een strategische lange termijn agenda van de Staten. En deze toen aansluiten bij de LTP's van de commissies en de coalitieakkoord. Dit voorstel is ook al 11 december beeldvormend besproken. En mijn vraag aan u is, wie wil hier graag het woord over voeren? Wie wil u? Meneer Kok.
Ja, ik moet nog even terugkomen op de vraag van de Partij van de Arbeid. Maar ik was bij die beeldvormende sessie niet aanwezig. En waarschijnlijk was dat een collega uit de fractie. Dus dat... Ja, die was dol enthousiast, maar goed. We hebben dat niet kunnen kortsluiten in ieder geval. Dus dat zal het zijn. Ja, ook wat algemene opmerking, hoor, eerlijk gezegd. Er wordt hier heel veel van het college verwacht en gevraagd. Ons mee te nemen in trends en onderwerpen. Nou, vind ik op zich prima. Als voorbeeld zou er een majeur dossier op tafel moeten komen. Nou, een van mijn vragen die dan opkomt van... heeft GS al iets kunnen vinden? Ik bedoel, als voorbeeld voor zo'n majeur dossier. Ja, en waar dat ook een beetje knelt aan mijn gevoel... is toch dat het is aan de staat hier om een brainstormsessie gezamenlijk te organiseren en de prioriteiten voor de agenda te bepalen. Maar van belang is natuurlijk dat GS, maar ook de ambtelijke organisatie, en wat dan niet vermeld staat, ik denk met name dus ook aan de Griffie, want daarvan was het de bedoeling dat de Griffie een beleidsmatige strategische upgrading zou ondergaan, dat de Griffie daar ook bij aangeschakeld wordt om toch in die driehoek van GS, ambtelijke organisatie, die daar ook voor open moet staan, dat is in het verleden wel eens anders geweest, dat in die driehoek dat krachtenspel en het evenwicht wordt gezocht. En dat zou een zwakte positie kunnen betekenen in ieder geval, maar dat moet wel goed uitgewerkt worden. En met name het onderdeel van de Griffie om de upgrading te zoeken. Dus ik zou er graag toch een reflectie of een reactie op willen hebben van de betreffende gedeputeerden.
Niet van de werkgroepleden, want die doen het in. Ja,
natuurlijk. Ja, sorry hoor, ik vergis me helemaal. Maar als de gedeputeerden ook een aanvulling, dan mag dat ook natuurlijk.
Iemand anders? Meneer Raap.
Ja, voorzitter, dank. Eén opmerking, complimenten voor het document. Tijdens de beeldvormende sessie is toen de tijd duidelijk gemaakt dat het in ieder geval PS is die bepaalt welke strategische thema's in aanmerking komen, niet het seniorenconvent. En hiermee zal hopelijk de stelling we nemen meer leiding over de agenda in de praktijk worden gebracht. Tot zover.
Dan ga ik naar de heer Ransijn, want er is hier door de heer Kok een vraag gesteld of een stelling gedeponeerd.
Ja, ik heb inderdaad begrepen dat de heer Kok een reflectie wil op, en nou probeer ik hem samen te vatten. Want u gaf aan dat u, nee, laat ik hem even anders insteken, want anders ben ik mijn eigen draad kwijt. U schetste een driehoek van GS, ambtelijke organisatie en de Griffie. En vanuit die driehoek maakt u een link met de majeure issues. En daar heeft u een verwachting bij. De heer Kok heeft daar een verwachting bij. Dit stuk is eigenlijk bedoeld om te zeggen, kijk, vanuit PS, vanuit ons dus, gaan wij meer leiding over de agenda nemen op twee manieren. Dat is, de eerste is natuurlijk het benoemen van die majeure issues die we ook op die lange termijn agenda willen hebben. En daar dus ook zelf meer grip over hebben wat dan niet alleen een majeur issue is, maar ook hoe je hem benoemt, hoe je hem neerzet. Maar ook wat voor doel je op een lange termijn, wat voor resultaat je op een lange termijn wil hebben. Dat formuleren we zelf, zowel het majeur issue als het te behalen resultaat. Het punt is dat het om een lange termijn gaat. En nou is de vraag, hoe hou je nou grip op het feit dat je... in de plaats van dat je alleen maar jaar achter jaar
vergaderingen en bewegingen maakt en activiteiten hebt, maar dat je grip houdt op het resultaat wat je wil bereiken. En daar is dan de methode stagegating voor bedoeld. Als we het alleen maar gaan kijken naar die driehoek, dan missen we de point. Namelijk, de point is dat we hier als PS nou juist over gaan en daar meer grip op hebben. En ik denk dat uw verwachting toch anders is.
Meneer Kok?
Ja, ik kan me helemaal vinden in de primaire lijn zoals die geschetst wordt. Dat PS de agenda dient te bepalen. En daarvoor de prioriteit ook zou moeten stellen. En de majeure kwesties zou moeten aandragen die dan langjarig op de agenda kunnen komen. Maar ik proefde toch een beetje van aan GS het verzoek van neem ons bij de hand, kom met een voorbeeld. En ja, dan heb ik enige aarzeling bij het bereiken van de doelstelling. Want we zouden dat dan toch zelf moeten entameren, dat hele verhaal, denk ik. En wat ik gezegd heb over die driehoek, ik bedoelde alleen maar te zeggen dat het gaat erom dat clubs die ons kunnen ondersteunen in onze lijn om primair te zijn, dat die dat ook moeten kunnen en met name ook willen doen. Dus ik vind hen naast PS, die de lijn moet bepalen, ook stakeholders in het verhaal om toch tot een stukje gezamenlijkheid te komen. Ik bedoel, het is niet zo dat wij een solo race gaan rijden in dit verhaal, denk ik.
Meer dan zijn.
Ja, volgens mij is dat een uitstekende aanvulling van de heer Kok. Ik kijk eventjes naar mevrouw Boogaerts en de heer Van Ulsen. Ik zie wat instemmend geknik. Dus volgens mij kunnen we het wel 100% eens zijn met de aanvulling die de heer Kok hier doet.
Ja. Dan kijk ik naar de rest van de staten. Meneer 18.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het stuk gelezen en we denken ook dat het een goed stuk is. Wel heb ik een vraag over het stagegating, want dat roept zeker in de wandelgang heel veel vragen op. En ik wil eigenlijk de open vraag aan de indieners of de opstellers van het stuk stellen. Van, kunt u nou eens een voorbeeld noemen hoe dat stagegating eruit ziet ten opzichte van een projectfasering bijvoorbeeld? Er wordt gesproken over majeure projecten. Ik heb beeld bij stagegating, maar misschien is het goed voordat we overgaan tot de besluitvorming om dat toch nog even iets concreter te maken. Want nu blijft het een soort van vaag construct, wat uiteraard een goed doel dient. Hè? PS in zijn kracht zetten, sturingsmechanismen. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit volgens de opstellers van het stuk?
Meneer Hansijn?
Ja, we kunnen wel een stukje beeldvorming weer terughalen. Als je in de projectenwereld naar stagegating kijkt, dan gaat het meer over het initiëren en afschieten van projecten. En hier moet je dat meer in een overheidssetting zetten. En dan het voorbeeld wat ik in de beeldvorming heb gebruikt is de moonshot. Je zet van tevoren zet je het doel vast. Hè? We willen naar de maan. Letterlijk dan. Hè? Maar je weet nog niet hoe je daar moet komen. En daar zijn die stagegates voor bedoeld. Je moet dus een doel hebben waarvan je weet dat je dat over een aantal jaren nog steeds wil. Alleen de methodes waarmee je dat resultaat gaat behalen, die laat je door de verschillende stagegates lopen. Dus sommige methodes zijn meer effectief dan andere methodes, of sommige dingen lopen gewoon niet en die halen dan hun stagegate niet. Dus het resultaat staat voorop, dat is de moonshot. En de methodes, daar ga ik het een beetje overdrijven, maar dat helpt vaak de duidelijkheid. Als een methode aan het eind van het jaar alleen maar een verslag geeft van nou, we hebben met elkaar vergaderd, we hebben met elkaar afgestemd en we zeggen ja, maar wacht, in de stagegate had u dit resultaat moeten behalen, dan is dat waarschijnlijk geen goede methode en dan schieten we hem af en dan gaan we daar niet nog eens een keertje jaren in investeren, want dan halen we ons doel niet. Ik maak hem eventjes beeldend ook. Is beantwoord dat een beetje uw vraag?
Meneer 18.
Beantwoord vraag. Ja, het maakt het nog steeds niet heel erg concreet. Maar wat het mij zegt is dat het eigenlijk een soort van tussentijdse herijking is van de methode om een bepaald doel te bereiken. En in hoeverre verhoudt dat zich dan tot een coalitieprogramma bijvoorbeeld? Dat vind ik vrij lastig.
Meneer Anzijn.
Ja, het verschil met het coalitieprogramma is dat je, we hebben het hier juist over lange termijndoelen gehad. Hè? Dus een coalitieprogramma gaat niet verder dan hetgene wat je in je coalitietermijn wil behalen. En hier was het nou juist bedoeld om een majeur thema te hebben wat ook waarschijnlijk coalitieoverstijgend is. Maar in ieder geval de coalitietermijn overstijgend is. Daar zit het verschil. Het verschil in methodes is dat je dus ook meerdere methodes moet lanceren. Want als je maar één methode lanceert en die schiet je af, dan bereik je je doel ook niet. Dus dat is ook het verschil met een coalitieprogramma.
Meneer 18 nog eenmaal?
Als ik het goed begrijp, zou de stage gating en de majeure onderwerpen die in een stage gate gevat zouden worden als methodiek, die zouden dus politiek bepaalde keuzes vastleggen. Begrijp ik dat goed?
Meneer Anzijn.
Ja, het wordt steeds interessanter. Ik zit even te zoomen op uw vraag. Of het politiek iets zou vastleggen. Ja, laat ik hem anders verwoorden. Het doel wat je wil bereiken, dat zal dan breder gedragen moeten worden. Want het is erg jammer als je een doel formuleert wat niet lang stabiel blijft. Hè? Dus als je een doel formuleert wat maar een heel smalle politiek draagkracht heeft. En misschien ook nog maar tijdelijk die draagkracht heeft. Dan heeft het weinig zin om een doel op misschien wel drie termijnen haalt te formuleren. Dus je zult een doel moeten hebben wat, misschien is dat ook een politiek doel of een maatschappelijk doel, maar het moet er eentje zijn die ook over 8 jaar nog een belangrijk doel is.
Volgens mij is er genoeg gewisseld over. Ik kijk even naar de statenleden. Zijn er nog vragen of dingen die beantwoord moeten worden? Of wil iemand aangeven of dit een bespreekstuk voor ze is? Allemaal niet. Ik begrijp dat het een hamerstuk is. Zo gaan we hem dan ook de volgende keer inbrengen. Dat betekent dat we de 4 onderwerpen besproken hebben. Dan komen we bij punt 8 en dat is de rondvraag. Wil iemand daar gebruik van maken? Meneer Mulkhuizen.
Ik heb mijn iPad op dit moment niet meer bij me, maar toen ik er net op keek zag ik dat de agendas voor volgende week nog niet ingevuld waren. Zit daar een bepaalde bedoeling achter?
Ja, dat is de laatste punt waar ik op terugkom zometeen. Zoals dat die rondvraag is, kunnen we er meteen naartoe. Maar ik ga eerst naar de rondvraag. Zijn er nog andere mensen die iets voor de rondvraag hebben? In de nieuwe vergadermodellen hebben we hem zo opgesteld dat we de woensdag vergaderen en dat er een uitloop is naar de tweede woensdag. Nu we alles afgerond hebben, kunnen we eigenlijk concluderen dat we voor volgende week woensdag dus geen agendapunt hebben en dat die vergadering zal vervallen. Dat zal morgen dus ook gecommuniceerd worden door de Griffie. Dus de rondvraag heb ik daar ook mee beantwoord, maar dat is ook meteen mijn sluiting voor vandaag. Ik dank u allen voor uw bijdrage en ik zie u bij de Statenvergadering weer.